Leden van de Raad, beste mensen, voordat ik de vergadering open wil ik graag het ambtsgebed uitspreken. Almachtige God, wij bidden u om uw zegen bij het volbrengen der werkzaamheden die ons zijn opgelegd. Schenk ons wijsheid en voorzichtigheid en verlever in ons een diep besef van onze afhankelijkheid van u. En doe onze beraadslagingen strekken tot bevordering van de ware belangen van deze gemeente. Amen. Leden van de Raad, pers, leden van het college, mensen op de publieke tribune, veel familie van mensen die benoemd, beëdigd worden of waar we afscheid van nemen. Dus fijn dat u er allemaal bent. We hopen met elkaar een goede vergadering te hebben. Er ligt een agenda voor die we, wil ik voorstellen, eerst vaststellen. Is er iemand van de Raad die daar opmerkingen wil maken? Mevrouw Stravers en de heer Lems. Mevrouw Stravers, ga je gang.
Ja, voorzitter, dankjewel.
En de heer Spaans ook.
Ik wil voorstellen om agenda punt 10, en dat gaat over het vaststellen bestemmingsplan de vesting, in bespreking te brengen. En agenda punt 17, en dat gaat over uit het openbaar halen van de parkeerterrein van het voormalig gemeentehuis in Vlodammers, om dat als hamerstuk in te brengen.
Sorry.
Oké, dan. Het zinkt een beetje rond. Maar ik ga zo even reageren. Eerst de heer Lems. Heer Lems.
Wat betreft het bestemmingsplan de vesting, wij dezelfde behoefte om dat te bespreken. Naar aanleiding van vaststellen bestemmingsplan Abkes Doel zouden we graag een opmerking willen maken over landschappelijke inpasbaarheid. En wij willen graag in de buitenruimte oude gemeentehuis wel behandelen.
Wie staat nu als bespreekstuk geagendeerd? Dus u steunt het voorstel van mevrouw Stravers niet? Nee. De heer Spaans?
Ja, voorzitter, ik zou graag bij punt 15 een korte opmerking willen maken. Dat is eigenlijk alles.
15, heer De Groot?
Wij zullen bij punt 15 een korte opmerking willen maken. En ook het gemeentehuis willen we gewoon bespreken.
Okay. Mag ik dan vaststellen dat wij punt 10 van hamerstuk bespreekstukken maken en die gaat dan toegevoegd worden aan de bespreekstukken, laten we zeggen 16a om niet in de war te komen. Dus 16a wordt vaststelling bestemmingsplan de vesting in Nieuwpoort. Het vaststellen van bestemmingsplan Abkesdoel. Wilt u dat bespreken of wilt u daar een korte vraag over stellen?
Een vraag over stellen, een opmerking maken.
Opmerking maken. Zullen we een spreekstuk van maken dan? Hoeft niet. Dan laat het gewoon staan. U maakt gewoon uw opmerking. Mevrouw Van der Haven.
Ik had vragen gesteld over dat agendapunt en die zijn niet beantwoord. Dus die wil ik graag ook nog stellen.
Ja, dan stel ik voor dan een bespreekstuk van te maken. Dan wordt het 16a, Abkesdoel 49A50 en 16b, vaststelling bestemmingsplan de vesting in Nieuwpoort. En bij het onderwerp aanvraag ontheffing provinciale verordeningen ruimte, Schoneburgweg 16, wil de Partij van de Arbeid en SGP-fractie wat opmerkingen maken, maar kan wel een samenstuk blijven staan.
Voorzitter, daar zou het CDA zich bij aan moeten sluiten.
Oké, dat geldt ook voor de CDA-fractie. De hele coalitie wil er een opmerking over maken. Er is ook wel gedichten over warme balhanden. Ja. De huishoudelijk deel van de vergadering. Ik wil u voorstellen om terwijl van het huishoudelijk deel straks eerst het inspreekrecht van burgers te behandelen. Daarna toelaten en beëdiging van mevrouw Korenvaart. Vervolgens de primus bij hoofdelijke stemming. Dan een benoemen en beëdigen van de heer B. Notenboom. En dan het benoemen van de heer E. van de Heuvel als beëdig steunfractielid. Dan het afscheid van de heer Krajo. En daarna een korte pauze in te lassen om degene die benoemd zijn of afscheid nemen of wat dan ook even de hand te kunnen drukken. Ik stel u voor dat degene dan hier gaan staan, zodat iedereen zo even een ronde kan maken om de hand te drukken. Want Ja, na afloop van de vergadering is er uiteraard gelegenheid om nog verder te bezegelen, dan wel afscheidswoorden te spreken of wat dan ook. Maar doen we na afloop van de vergadering. Ja, het afscheid van de heer Kraaier stond aan het eind van de agenda geagendeerd. Maar het leek ons verstandig om dat toch wat eerder te gaan doen. Dat kan uw instemming rekenen, ja? Dan is de agenda vastgesteld. Gaan we naar agenda punt 2, de inspreekrecht van burgers. De heer Linnenwever heeft zich gemeld. Even kijken of die aanwezig is. Is nog niet aanwezig. Ik wilde ook voorstellen, de heer Linnenwever wil graag het een en ander inbrengen rondom het punt de vesting in Nieuwpoort. En niet zozeer over de zienswijze, want het reglement van orde geeft aan dat over de zienswijze niet ingesproken kan worden. Maar naar wat overleg hebben we afgesproken dat over de reactie van het college wel ingesproken kan worden. En daar is ook overleg over geweest met de heer Linnenwever en daar zal hij zich ook toe beperken. Dus we wachten even af dat hij komt, maar dat is nog niet aan de orde. Dus in die zin heeft hij ook nog de tijd en de gelegenheid om in te spreken. Daarmee is, verder hebben ze geen mensen gemeld. Daarmee is dat punt dan ook behandeld. En gaan we naar agenda punt 3. Het toelaten, de benoeming heeft al plaatsgevonden. Het toelaten en beëdigen van mevrouw Korenvaart den Beste als raadslid van de gemeente Mollewaard. Het reglement van orde geeft aan dat alvorens tot toelating kan worden overgegaan er een commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven wordt benoemd. Ik stel voor dat de heer Rudenhaak als voorzitter van die commissie gaat opereren. Dus nog een taak die we nog aan je kunnen geven. He, want je gaat ons 3 maanden verlaten. Je gaat op reis naar Cambodja. We willen je vanaf nu al een hele goede tijd daartoe wensen. Maar dit leek ons nog een mooie taak die we op je schouders kunnen leggen. Verder mevrouw Stravers. Als lid van de commissie, als u daarmee instemt. En de heer De Groot. En samen met de griffier stel ik voor dat de commissie even hiernaast gaat en een onderzoek doet naar de geloofsbrieven. Dan schors ik de vergadering voor enkele minuten. Tenminste, daar ga ik vanuit. De vergadering is heropend. Het woord is aan de voorzitter van de commissie, de heer Den Haak. Wilt u verslag doen van uw werkzaamheden? Wij waren al ongerust.
Ja, we hadden een discussiepuntje, maar daar zal ik zo even op terugkomen. Nou, we hebben als commissie de geloofsbrieven onderzocht. En in principe zijn ze akkoord bevonden en adviseren we positief. We zagen alleen dat mevrouw Korenvaart nog wel als klankbordgroep lid in de klankbord van Brandwijk Molen het Graaf zit. En volgens ons is het de mores dat je niet als raadslid onderdeel uitmaakt van de klankbordgroep aan zich. Je kan het wel technisch voorzitten in een andere kern, dus... Met het advies om daar uit te treden, zeg maar. Adviseren we positief over de toelating.
Goed zo. Ik denk te weten dat zij al voor zichzelf had besloten om terug te treden uit de klankbordgroep. Dat klopt toch? Ja. Dat is eerlijk van u dat u dat nog even meldt. Ja. Goed, met dit advies van de commissie en met deze toezegging kan besloten worden tot toelating van mevrouw Korenvaart. Dat mag ik zo vaststellen, dan is al dus besloten en dan staat niets meer in de weg om tot beëdiging van mevrouw Korenvaart over te gaan. Misschien wilt u hier naar voren komen. En dan mag u, in, zoals dat zo mooi heet, in handen van de voorzitter de eed gaan afleggen. Ik lees u de teksten voor en... nadat dat gebeurd is, spreekt u uit, zo waarlijk helpen mij God almachtig. 2 vingers tegen elkaar. Het luidt als volgt. Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten,
rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Dat is daarop uw antwoord.
Zo waarlijk helpen mijn God vanochtend.
Dank u wel. Dan wil ik u graag van harte feliciteren met deze bijzondere gebeurtenis. Het is nogal wat om lid van de Raad van Molenwaard te mogen worden. Hè? Want u bent dan ook volksvertegenwoordiger. En volksvertegenwoordiger, naast de andere taken van de Raad, dat is in de Raad van Molenwaard heel bijzonder. Want u weet, wij kennen Molenwaard nabij. Hè? We proberen als nieuwe gemeente Molenwaard onze burgers, onze inwoners volop te laten meespreken in datgene wat in belang is van onze gemeente. En daar mag u als nieuw lid van de raad ook een belangrijke rol in vervullen. Dus ik wil u daar alle succes bij wensen. En ik denk dat het ook heel bijzonder voor u is. En ook voor uw gezin, maar ook voor uw familie. Dan mag ik wel op een dag als vandaag ook wel noemen dat u in de voetsporen van uw vader treedt. Uw vader was een praktische politicus. Die was puur. En die stond voor zijn zaak en die had ook een hart voor de Ablassewaard. En voor dit gebied. Dat was zijn lus in zijn leven om dat te doen. En u hebt denk ik alles in u om ook op die wijze lid van de Raad van Molenwaard te mogen zijn. Nogmaals, ik wens u daar alle succes en God zegen bij. Ik vind het altijd vervelend om zo over de... Maar ik kom even naar u toe.
Ja.
Daarmee is de CDA-fractie weer op sterkte. Daarna komt aan de orde de primus bij hoofdelijke stemming. Dus, en daar kan mevrouw Korevanen al volop aan deelnemen. Nummer 21.
Dit is de heer Van der Wal.
Heer Van der Wal. In geval van stemming mag u als eerste uw stem uitbrengen. Zeg je? Ja, dat mag. De griffier zegt tegen me van waarom gaat u niet zitten? Nou, dan doen we dat. Ja. Maar er staat opnieuw een plechtige gebeurtenis staat op ons te wachten. Dat is punt 5 van de agenda, het benoemen en beëdigen van de heer B. Notenboom als griffier van de gemeente Raad van Molenwaard. Ik wil u voorstellen om dat per acclimatie te voldoen. Normaliter zouden we dat een schriftelijke stemming over moeten houden in geval van benoemingen. Maar de selectiecommissie heeft gesprekken gevoerd met diverse kandidaten. Er waren zo rond de meer dan 60 sollicitanten op de vacature van griffier. En na het vertrek van mevrouw Kanters. Ik kan u zeggen dat de selectiecommissie is niet over één nacht ijs gegaan. Er was geen ijs. Ze hebben gesprekken gevoerd met vele kandidaten. En het was ook niet makkelijk om iemand te vinden die voldeed aan het profiel van griffier van de Raad van Molenwaard. We hadden in de oproep neergezet, we zijn op zoek naar een inspirerende, innovatieve griffier voor Molenwaard. Dat is nogal wat. En daar kwamen we ook wel achter in de selectiecommissie. Dat als je daar naar op zoek bent, en dan moet je dan ook waarmaken. En dan wil je dan ook iemand vinden die aan dat profiel beantwoordt.
Nou, na vele gesprekken zijn we er volop in geslaagd om iemand te vinden. En dat is de heer Bas Notenboom. Nu nog wethouder in Barendrecht. Want je bent nog wethouder, Bas. Om die voor te dragen voor een benoeming als griffier van Molenwaard. Dat is een unanieme voordracht. U hebt dat ook kunnen lezen. En ja, ik wil u voorstellen om in te stemmen met deze voordracht. En van harte ermee in te stemmen dat de heer Bas Notenboom griffier mag worden per 1 juni. Aanstaande van uw raad. Kunt u daarmee instemmen? Dan is aldus besloten. Ik wil de heer Notenboom, heer Bas Notenboom, vragen om ook hier naar voren te komen, opdat u ook in handen van de voorzitter de eed kan afleggen. Want u kiest ook voor de eed. Evenals zojuist, u weet ook dat u dat beantwoordt met zo waarlijk helpen mij God, almachtig. De eed luidt als volgt. Ik zweer dat ik, om tot griffier benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enige geschenk op enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als griffier naar eer en geweten zal vervullen. Bas, was daarop je antwoord?
Zo waarlijk helpen mij onmachtig.
Dankjewel. Ook voor jou geldt van harte gefeliciteerd met deze benoeming. Ik beschouw het als een eer dat je griffier mag worden van de Raad van Molenwaard. Daar hebben we in de gesprekken ook al over gesproken. En dat je ook aan het profiel naar onze opvatting voldoet. Want dat wij op zoek waren naar een inspirerende griffier en een innovatieve griffier. Dat legt ook een opdracht bij je neer. Om met ons allen zoals we hier zijn, met de Raad, daar invulling aan te geven. De Raad te helpen en te ondersteunen. Want dat is de belangrijkste taak van een griffier, om dienend te zijn. En dat is een mooie taak. En we zijn ervan verzekerd, ook in de gesprekken die we met elkaar gevoerd hebben, dat je volop, ook naar eer en geweten, zoals je net hebt uitgesproken, deze mooie taak zal gaan invullen. Dus heel veel succes, heel veel plezier ook. Ik wil in je felicitaties ook je familie betrekken, je vrouw, kinderen en schoonouders. Ja? Dus ook fijn dat u erbij bent en geniet van deze mooie opdracht. Okay. Dankjewel. Je krijgt nog, deze man die gaat nog niet weg, hè? Dus want je bent pas per 1 juni benoemd, dus ja. Hij blijft nog even zitten, dus ik ga van hem nog geen afscheid nemen. Maar ga je dan wel een bos bloemen overhandigen? We gaan naar het volgende agendapunt, de benoeming van de heer E. van den Heuvel als beëdigd steunfractielid. Wij werden daar vorige keer al toe geroepen, maar om een of andere reden lukte het toen niet om daar doorgang te laten vinden. Dus nu kunnen we dat wel doen. Edwin is ons midden en de VVD-fractie heeft hem voorgedragen als steunfractielid. We kennen elkaar al een beetje, Edwin, dus we zijn heel blij dat je de fractie van de VVD komt versterken. En zo ervaren ze dat ook, hebben ze me net verteld. Dus dat zal een deugd doen. Dus misschien wil je hier ook komen plaatsnemen om wederom in handen van de voorzitter de eed af te leggen. Het ben. De eed luidt als volgt. Ik zweer dat ik om tot steunfractielid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als steunfractielid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Wat is daarop jouw antwoord? Dankjewel. Dat geldt ook voor jou van harte gefeliciteerd met deze eervolle benoeming op voordracht van de VVD-fractie. Het is een mooie rol om steunfractielid te zijn, want je mag volop meedraaien, maar je mag niet meedraaien op het moment dat het om besluitvorming gaat, maar wel in de voorfase. En daar gebeurt het meestal. En daar kun je je kennis en je kunde kun je daar volop kwijt. En we hebben afgesproken dat voor steunfractielid eigenlijk dezelfde vereisten gelden als voor reguliere raadsleden. Dus daarom ook deze beëdiging. Soms denken we, zullen we daar nog iets aan toevoegen? Wat zou nou ook iets kunnen zijn waardoor je ook tot uiting brengt dat je volop steunfractielid van Molenwaard kunt zijn? En er is wel eens gesuggereerd dat als je dan beëdigd bent dat je het Molenwaardlied ten gehoor moet gaan brengen. Maar ik zou je dat niet aandoen, want ik denk dat de meesten van hier dat lied ook niet uit hun hoofd kennen. Behalve de heer De Jong. Maar ik moet je zeggen, bij de Albaden bij verschillende, op Koningsdag zijn door verschillende, bij verschillende Albaden is toch het Molenwaardlied gezongen. Hè. Dus ik stel voor dat we het als raad toch nog een keer instuderen. En dan zingt u dat gewoon ook mee. Dus,
goed zo.
Van harte gefeliciteerd en veel plezier aan je nieuwe rol.
Ja?
En ook voor jou geldt nog even. Oh, daar komt hij al. Het Molenwaardlied. Arjen, ik zit even te kijken van waar je het beste even kunt gaan. Je mag hier gaan staan, maar dat lijkt me niet zo'n mooie plek om te gaan doen. Misschien kun je nog even plaatsnemen te midden van jouw zo geliefde fractie. Het is wel een hele stoelendans in de CDA-fractie aan het worden. Hè? Dus, wij willen graag afscheid van je nemen. Je bent op 7 mei benoemd tot wethouder van Alblasserdam. En de kieswet geeft aan op het moment dat je benoemd wordt, en in dit geval tot wethouder van Alblasserdam, dat je op hetzelfde moment je lidmaatschap van de raad, in dit geval van Molenwaard, verliest. Dus je bent met ingang van die datum al geen lid van de raad van Molenwaard meer. Je mag een mooie taak op je schouders nemen. Dat heb ik vanmiddag ook al gemerkt. En toen we met elkaar, want Arjen was aanwezig bij een portefeuillesoverleg ruimte en duurzaamheid. Toen het ging over het Delta-programma. En namens de gemeente Alblasserdam als wethouder was hij daarbij ook aanwezig. En je gaf net aan, van het is toch wel mooi om inhoudelijk met dit soort onderwerpen bezig te zijn. En je gaf ook aan dat als je kijkt naar Mollewaard en Amsterdam, dat daar heel veel zaken zijn die elkaar raken. En daar is ook een mooi samenwerkingsdocument voor gemaakt door het vorige college nog in Alblasserdam met het college van Mollewaard. En ik hoop, en daar ga ik zonder meer van uit, en dat ook jij vanuit je rol als wethouder van Alblasserdam volop werk zult maken van de uitwerking van dat samenwerkingsdocument. Er zijn belangrijke zaken in die in belang zijn van beide gemeenten. Er is altijd een hele goede samenwerking met Alblasserdam geweest op bestuurlijk niveau. En ik heb er ook al vertrouwen op dat met het nieuwe college in Alblasserdam dat ook het geval zal zijn. En daar zal jij ook een belangrijke stimulator in zijn om dat te doen. En dat past ook eigenlijk wonderwel in de oriëntatie die door de commissie Schutte naar voren is gebracht. Beste Mollewaard, u krijgt nog de tijd om u te oriënteren. U mag naar het westen kijken, u mag naar het oosten kijken. Nou, jij zou nog een rol kunnen vervullen naar ons toe als wij naar het westen gaan kijken van wat voor betekenis dat kan hebben in de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking. Daar kan het samenwerkingsdocument een belangrijke rol in spelen. Je bent vanaf 1 januari 2013 lid van de Raad van Mollewaard, de start van de nieuwe gemeente. Je was fractievoorzitter. De heer Van Rees heeft je inmiddels opgevolgd als fractievoorzitter. Nou, gefeliciteerd daarmee. Je hebt je wel leren kennen als een fractievoorzitter, als een raadslid die pal stond voor het dualisme. Je was een heel duaal raadslid. En daar hechtte je ook aan. En dat was ook op verschillende manieren was dat vaak te merken. En dus niks, geen overleg van tevoren van hoe dingen moeten lopen in de relatie tussen een raad of college. Nee, de fractie heeft zijn standpunt bepaald en dat brengen we dan naar voren toe. En we zien wel hoe het debat dan verder ook afloopt. Dat was een kenmerk van jou, tenminste zo heb ik jou ervaren. Er was ook een raadslid die wat minder hield van de huistuin- en keukenzaken, maar veel meer strategische onderwerpen belangrijk vond. Ik noemde net het rapport van de commissie Schutte. Ook dat was een onderwerp van ook de toekomst van Mollewaard, waar je ten beste dan ook je opvattingen naar voren kon brengen van je kunt er zo naar kijken, je kunt er zo naar kijken. Dus in die zin ben je ook wel een visionair op verschillende terreinen. Dat merkte ik ook toen we het met elkaar hadden over de aanpak van de takentoets, van de bezuinigingen. En hoe we daarmee om kunnen gaan. Dan was jij toch degene die op een gegeven moment het voortouw nam en zei van nou, we kunnen daarin denken, we kunnen daarin denken. En dit moet het ongeveer ook wel opleveren. Dus een dualist, een man met visie, ook veel strategisch inzicht. En ik denk dat de rol van bestuurder heel goed bij jou gaat passen. Misschien nog wel beter dan raadslid, dat mag ik toch ook wel zeggen als vandaag. Ik denk dat je dat met verve zult doen in dat Alblasserdam, de raad van Alblasserdam, het bestuur van Alblasserdam blij mag zijn met jouw komst. Dus we danken je voor al datgene wat je betekend hebt voor de gemeente Mollewaard, voor de raad van Mollewaard en de wijze waarop je dat gedaan hebt. En wensen samen met je gezin, met je vrouw, een goede toekomst toe bij de buren. Hè? Want Alblasserdam zijn onze buren en we hopen dat het je goed mag gaan. Dank je wel. Ik wil je ook nog een bos bloemen overhandigen. Ik weet niet, als je nog jezelf nog iets te bedden wil brengen, of dat een ander lid van de raad, de fractievoorzitter,
ja,
de nieuwe fractievoorzitter van het CDA.
Nou, zo ligt het niet. We hebben onze vicevoorzitter om op zijn onafvolgbare wijze een afscheidswoord te laten spreken. Bereid van dat te doen.
De vicefractievoorzitter.
De vicefractievoorzitter,
de heer Breedveld. Ja.
Ja.
Een hele mooie titel, hè? Beste Arjan, het zal zo halverwege het jaar 2008 geweest zijn dat jij in beeld kwam bij de CDA-fractie in Liesveld. Er ging gerucht door de gemeente Liesveld dat er sinds kort een jong CDA-politiek talent samen met zijn vrouw was gevestigd in een pittoresk stulpje aan de Lek de Langerak. De toenmalige voorzitter spitste zijn oren en ging onmiddellijk langs om eens kennis te maken met dit talent. Hij was onmiddellijk onder de indruk van de rust die van hem afstraalde en van de ideeën die hij had en die veelal strookte met die van het CDA Liesveld. Al spoedig was hij bij de fractievergadering van Liesveld betrokken als adviseur en hij had zijn inbreng waarvan de fractie volop gebruik heeft gemaakt. Toen de verkiezingen voor het jaar 2010 zich aandienden, werd jij aan de raad gekozen. Samen met Maya Ooms en Nico Jongerius zijn jullie begonnen aan een enthousiaste raadsperiode die zou uitmonden in de vervroegde verkiezingen voor de Molenwaard. Dat was natuurlijk niet jouw verdienste, maar dat liep zo. Vooruitblikkend op die komende herindeling werd jij naar voren geschoven om eventueel het lijsttrekkerschap van het CDA voor de gemeente Molenwaard op je te nemen. Dit gebeurde in het vertrouwen in jou, Arjan, en dat is ook niet, zoals we gewerkt hebben met elkaar, niet geschaad. Je werd door het bestuur voorgedragen om het voorzitterschap van de fractie van het CDA Molenwaard op te nemen en dat heb je met alle inzet, en ik zou haast zeggen, met een tomeloze energie gedaan. Het openen en het sluiten van onze fractievergaderingen door jou zijn in een geheel aparte stijl en met zorg uitgekozen inleidingen waren steeds verrassend en vooral toepassing op het dagelijks leven. Je voorliefde uit de Bijbel ging speciaal uit naar het hoofdstuk van Romeinen 12. De insiders die weten ongeveer wat er staat. Ik zal even een klein stukje citeren. Daar staat onder andere beschreven, waarin beschreven wordt het leven met God en de onderlinge liefde. Citaat, wees eensgezind onder elkander. Streef niet naar hoge dingen, maar houd u nederig. En wie leiding geeft met inzet, wees niet traag wat uw inzet betreft. Nou Arjan, dat heb je gedaan. Dat kunnen we beamen. Je maakte grondig studie, ook van alle dossiers. En daardoor heeft jij je ook bijzonder ingezet voor de inwoners van de Molenwaard. Het doet ons dan ook pijn dat je ons verlaat. Echter, wij kunnen met dankbaarheid terugzien voor hetgeen je voor het CDA in de Molenwaard heeft betekend. Wij zien dan ook in dat je talenten breder in onze maatschappij kan worden ingezet of benut. En niet beperkt kunnen blijven tot onze gemeente van de Molenwaard. We zien jou dan ook als een talentvolle jonge man, dat mag ik zeggen. Hè? Verder op de ladder van politiek Nederland stijgen. We willen jou dan ook een boek schenken wat je hierbij verder kan ondersteunen. Het boek heeft de naam De Stamtafel Regeert. Het is geschreven door helaas mijn overleden broer Willem. Hij pleit voor een goed gesprek met vrije burgers die zich echt verantwoordelijk voelen voor de gang van zaken in hun land. Burgers die best emotioneel mogen zijn, maar niet schreeuwen en elkaar zeker niet naar het leven staan. Een stamtafel zoals die oorspronkelijk was bedoeld. In zijn boek De Stamtafel Regeert onderzoekt hij wat de werkelijke macht en de betekenis is en hoe deze het best tot zijn recht kan komen. Dat mogen je een leidraad zijn in je politiek gebeuren van een heel ervaren man. Tot slot feliciteren wij ook Amsterdam met de keuze voor jou als wethouder. Mogelijkerwijze, de voorzitter duidde er net al op, gezien de samenwerkingsovereenkomst komen we jou zeker in ieder geval weer tegen. En zijn wij ervan overtuigd dat jij je steentje voor de molenwaard zeker zal bijdragen voor een positieve uitwerking hieraan. Arjan, bedankt voor al je inzet en we wensen jou Gods onmisbare zegen en steun toe bij het volbrengen van je nieuwe taak. Mag ik je dit boek overhandigen? En dan tot slot, meneer voorzitter, wat is een man zonder startbaan? Die zit hier achter me. Sonja voor jou. Achterban. Waarderen we ook, je hebt hem de nodige malen gemist met vergaderingen die nog wel eens een beetje uitliepen. Dat je zegt, die mannen, nou, die kunnen er ook wat van. Maar het is echt nodig geweest en ook bedankt voor jou. En ik heb voor jou ook een mooie bos bloemen bijgebracht.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het is met gemengde gevoelens dat ik hier voor u sta. En dat niet in de laatste plaats omdat ik zojuist mijn simcode en simkaart heb moeten inleveren van mijn iPad. Dat is natuurlijk erg jammer. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met... Ja.
Je hebt het natuurlijk bij Vera ingeleverd.
Ja, precies.
Ja, dat zal wel zijn. Ja.
Kijk, je begint aan een klus en die wil je eigenlijk afmaken. Maar goed, zoals het vaker gaat in het leven, je hebt dus niet altijd voor het zeggen. Soms komen de zaken op je pad. En daar kun je dan ja of nee tegen zeggen. Ja. Er werd net al aan gerefereerd. Als het gaat over keuzes in mijn leven, belangrijke keuzes in mijn leven, dan leg ik dat in de handen van God neer. En uiteindelijk leidt hij mij naar waar het heen gaat. En dan kun je maar beter gewoon volgen en daar met volle vreugde van genieten. Ik heb ook heel veel vreugde en heel veel lol gehad hier in deze raad. Begon uiteraard in de gemeente van Liesveld. Daar zijn we inderdaad 7 jaar geleden komen wonen. En de keuze om daar voor het CDA mij actief te maken, had alles te maken met dat wij nieuw waren in de streek. En we wilden gaan wortelen. Nou, ik had me ondertussen aangemeld bij het CDA en dan van het een komt het ander. Ik ben heel dankbaar dat ik in deze raad heb mogen werken met u allen. Ik heb het altijd met vreselijk veel plezier, hoop inzet gedaan. De avonden dat ik weg ben, die heb ik op een gegeven moment maar niet meer geteld. Maar het waren allemaal stuk voor stuk boeiende, leuke en ook hele nuttige ervaringen die ik daar heb opgedaan. Zowel in de selectiecommissie van de nieuwe burgemeester, de selectiecommissie van de griffier. In het voortraject uiteraard naar de eenwording van Molenwaard heb ik mijn steentje aan bij mogen dragen. En daar dank ik jullie allemaal hartelijk voor. Er zijn nog wel een aantal mensen die ik nog even specifiek wil bedanken, of eigenlijk groepen. Met name de groep ambtenaren, die wordt over het algemeen niet vaak genoemd, ook niet in deze raad, maar ik denk dat er een heel groot compliment naar ons ambtelijk apparaat moet gaan, namens deze raad. En als vertrekkend raadslid mag ik dat dan hierbij doen. Ze hebben ons altijd enorm ondersteund. Soms hebben wij het ambtenarenapparaat bestoken met vragen waarvan ambtenaren misschien dachten van nou, waar is dat nou weer goed voor. Maar we kregen toch altijd uiteindelijk antwoorden. Ook antwoorden als het ging over het invullen van Excel-tabelletjes. Uiteindelijk kregen we toch alles vanuit het ambtelijk apparaat mooi en netjes aangeleverd. En de voorstellen die waren wat mij betreft van goede kwaliteit. En daar zat ook een stijgende lijn in. Dus Nanette zie ik nu even niet zitten. Maar die wil ik hierbij ook alle dank alle dank geven voor het werk wat het ambtelijk apparaat daar voor ons heeft gedaan. Ook een dank voor eigenlijk het publiek wat hier zit. Want afgelopen woensdag ben ik dan beëdigd in Alblasserdam. Ik heb een aantal familieleden meegenomen en ook een aantal leden uit de raad die waren aanwezig. En dan kom je er toch wel achter dat het soms wel heel erg saai kan zijn als je niet helemaal in de materie zit. En dat vind ik toch wel heel erg, ja, een bedankje waard voor alle aanwezigen die toch al die avonden ons van ook een feedback hebben voorzien tijdens de borrels. Dus dank daarvoor.
De uitzonderingen daar gelaten. Ja.
En natuurlijk jullie allemaal hier in deze raad, hartelijk dank voor het feit dat ik samen met jullie vorm heb mogen geven aan Molenwaard. Ik heb het, de voorzitter zei het ook al, ik ben wat dat betreft wel wat, misschien wat bestuurlijker van aard dan de straatvechter in de raad. Gelukkig hebben we er in deze raad genoeg van. Maar we hebben het naar mijn idee samen gedaan. En dat samen, dat vond ik erg fijn om daar mijn rol ook in te vervullen. Ik zie Ineke zitten. Ineke, ik wil jou nog speciaal bedanken voor alle fijne ritjes die we hebben mogen maken vanuit Langerak hier naartoe en weer terug. Het waren altijd wel leuke en relativerende ritjes. We hebben nog een raadslid uit Liesveld, dus ik weet niet of jij voortaan eerst even naar huis wil komen voordat je hier naar de raad gaat of dat je vanuit je werk gaat. Maar ik weet in ieder geval dat het erg gezellig altijd is met Ineke in de auto. Voorzitter, u ook hartelijk dank voor het geven van het woord zo nu en dan aan mij. Ook nu nog. Dit is de laatste keer dat u dat doet. In ieder geval in deze hoedanigheid.
Ik ben blij dat ik het ook
wil ik wel benadrukken. Alblasserdam is inderdaad niet ver weg. Dus we nemen afscheid van elkaar. Maar tegelijkertijd is het ook weer een welkom aan elkaar. Zo hebben we elkaar vanmiddag alweer gezien. En ik zie daar een wethoudersteam zitten. Waar ik, als het gaat over bijvoorbeeld onderwerpen als recreatie en toerisme, ook mijn nodige contacten zal hebben. Engel gaf het al aan. Een man kan niet zonder zijn thuissituatie. En ook hierbij, Sonja, hartelijk dank dat je er altijd was. Engel gaf aan, je hebt me verschillende avonden moeten missen. En dat zal ook zo blijven. Ben ik bang. Maar ik weet dat we dat altijd op een goede manier oplossen. En dank voor de steun. Hierbij wil ik het graag laten. Voorzitter.
Dankjewel, Arjen. Dankjewel voor je mooie woorden.
Ja, ik zelf zal niet het genoegen hebben om deze hele raadsvergadering vanaf de publieke tribune te bekijken. Want ook in Alblasserdam hebben ze op dinsdagavond raadsavond. Dus daar moet ik nu naartoe. Ik heb nog wel één cadeautje voor u allen. Dat was ik nog vergeten te melden. En dat zult u tijdens de borrel merken.
Oké, okay. Ja. Dankjewel. Wellicht willen jullie nog even blijven om... want ik wil graag al degenen die benoemd zijn en ook voor jullie... gelegenheid geven om even de hand te drukken. Dus ik wil ook Arjen vragen om hier even te gaan staan. En Jonette. En Bas. En Edwin. Dus willen jullie hier komen staan? Dan gaan we even met elkaar de schorsingsvergadering voor 9:20. Hè? Dus dat moet lukken. De vergadering is heropend. En wij gaan... naar onze agenda, naar de vervolgstukken. Als eerste is aan de orde het vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 15 april 2014. Wenst iemand daarover het woord? Kunnen we die unaniem arresteren? Dat is het geval, dan is je conform vastgesteld. Mededelingen. De kant van uw voorzitter is dat niet het geval, van de kant van het college wel. De heer wethouder Esdere, hij wil u graag... en een en ander vertellen over het dorp Oud-Alblas.
Dank u wel, voorzitter.
Wethouder, aan u het woord.
Voorzitter, zoals u wellicht in het persbericht van vanmiddag hebt kunnen lezen, heeft het stichtingbestuur van Trefpunt besloten terug te treden. Met dit besluit wil het stichtingbestuur ruimte creëren voor een interim bestuur en kiest hiermee een nieuwe richting voor de toekomst van het Trefpunt. Vanuit het college respecteren wij het besluit van het bestuur. Het besluit van de stichting is afgelopen donderdag bekendgemaakt tijdens een vergadering van de verenigingenraad. Daar is ook afgesproken om voor 1 juli aanstaande in samenspraak een interim bestuur te benoemen dat de komende tijd tot aan de realisatie van het nieuwe verenigingsgebouw de bestuurstaken overneemt, de realisatie van het dorpshuis begeleidt en vervolgens het bestuur overdraagt aan een permanent bestuur. Daarnaast is er nog een zaak wat vermeld mag worden. Het is onlangs ook bekend geworden dat de beheerder met ingang van 1 augustus vertrekt. En nou, dat is ook een van de zaken die dan opgelost moeten worden in de tussenliggende periode. In ieder geval zal dat dus wel opgepakt worden met het huidige bestuur in samenwerking met de gemeente. Totdat interim bestuur dit overneemt. In ieder geval tot zover de stand van zaken rond het trekpunt, voorzitter.
Dank u wel. Zijn daar vragen over? Heer Moret.
Ik wil alleen opmerken dat dit hopelijk nu tot een doorbraak leidt.
Dat is een constatering. Meneer Den Boer.
Ja, dank voorzitter. Aansluitend op de heer Moret, kan de wethouder daar misschien al iets over zeggen? Wat betekent dit nu voor het nieuwbouwproject? Gaat dat nu wel echt op korte termijn van de grond komen?
Wethouder.
Voorzitter.
Als er niet meer vragen zijn, want ik wil even het inventariseren. Dat is niet het geval. Ga je gang.
Ja, oké. Okay. De projectgroep was daar al mee bezig. Zoals u weet waren er wel wat verschillen tussen het huidige bestuur en de gemeente wat al een tijdje loopt. En wat mij eigenlijk wel heel positief stemt is dat wij gezamenlijk uit deze impasse zijn gekomen in de vorm van oké, dit is dan op dit moment voor het dorp Oud-Albas het beste besluit. En dat maakt ook wel de ruimte om met elkaar dingen te doen. En dat is dus één van de zaken ook wel, de bouw van het nieuwe dorpshuis. Zeker is dat ook een punt.
Oké, dank u wel. Wethouder Heikoop, wens u ook nog het een en ander te vertellen over de takentoets?
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben net overleg gehad met de raadswerkgroep betreffende de takentoetsdiscussie. De eerste resultaten zijn bekend vanuit de internet-enquête. Die heeft u, als het goed is, net ontvangen via uw mailbox. Dat is dezelfde presentatie die wij net even in de raadswerkgroep hebben aan de orde hebben gehad, met nog wat aanpassingen daarop. Dat is gewoon even een eerste beeld van hoe ongeveer de resultaten en uitkomsten van de enquête zich presenteren. Daar zit nog een hele analyse achter, die gaat u nog ontvangen. Maar dat is even een eerste beeld. Wat ik eigenlijk met name onder aandacht wil brengen, dat zijn nog de verdiepingsbijeenkomsten die voor volgende week gepland staan. 19 en 20 mei staan in ieder geval gepland. In overleg met de raadswerkgroep gaan wij nog zoeken om ook in het... We zaten een beetje volgende week met de data die beschikbaar zijn. Maandag en dinsdag zijn de bijeenkomsten. Woensdag is er een radenbijeenkomst, regionaal. En donderdag zijn de verkiezingen. En de week erop hebben wij alweer een terugkoppeling hier in de Raad. Dus we zaten een beetje klem in data. Dus we hadden in eerste instantie 2 data gepland. Maar gaan toch op zoek om een derde bijeenkomst te organiseren in het, noem het even voormalig Liesveldgebied. Want die was er uitgevallen op deze manier. Dus daar gaan wij de komende dagen aan werken om dat alsnog voor elkaar te krijgen. Met daarbij ook het verzoek aan u om bij die avonden zoveel als mogelijk aanwezig te zijn, omdat dat juist de verdiepingsbijeenkomsten zijn om de uitkomsten van de enquête te duiden, met mensen over in gesprek te gaan. Wat is nou uw argumentatie, waarom u bepaalde keuzes hebt gemaakt? Dat zullen we aan de hand van stellingen en dergelijke doen. De invulling van die avond ziet u ook in uw mailbox verschenen. Die zit daar ook in. Wij zullen morgen een verzoek nog doen aan raadsleden die daar vrijwillige basis aan mee willen werken om de avond, de verdiepingsavonden, willen we met een plenair gedeelte en met een aantal tafelgesprekken, ronde tafelgesprekken invullen. U heeft de mogelijkheid om bij die ronde tafelgesprekken ook een actieve rol als gespreksleider of, voorzitter is een groot woord, maar als gespreksleider aan die discussie een stuk inhoud en vorm te geven door die verdiepende vragen met name aan de orde te stellen. Dat is op basis van een vrijwilligheid. Als u zegt van ik wil echt als toehoorder die avond een rol spelen, ik wil luisteren wat er aan die tafels gebeurt en wat er gesproken wordt, is dat uw goed recht uiteraard. Als u mee wil doen actief om die verdiepende vragen te stellen, dan bent u daar ook hartelijk welkom voor. Dat zullen we morgen via de Griffie even een stukje inhoud van wat wordt er dan van u verwacht, met het verzoek om daar dan op te reageren zodat u ingedeeld wordt. Dat was Volgens mij, ja. Morgen zal daar verder ook in de publiciteit wel wat aandacht aan.
Ja, dat is denk ik nog even belangrijk. Hoe geven we de enquête resultaat terug aan onze inwoners?
Ja, dat zal, dat geldt voor een deel via de gemeentepagina. Met ook de uitnodiging voor de verdiepingsbijeenkomsten. Alle mensen die bij de enquête hun e-mailadres hebben achtergelaten, die zijn inmiddels ook persoonlijk uitgenodigd voor de verdiepingsbijeenkomsten. Zij hebben aangegeven dat zij dat wilden door hun mailadres achter te laten. Dus die zijn in ieder geval uitgenodigd. En verder zal er gewoon breed uitgenodigd worden voor belangstellenden. En dat zal ook de komende dagen gepubliceerd worden.
Dank u wel, wethouder. Zijn daar nog vragen over? Heer Van der Hout. Mevrouw Van der Haven.
Dank u wel, voorzitter. Bij mijn weten zijn er 3 raadsleden geweest die ook geflyerd hebben. Voor zover ik dat met me kunnen nagaan. Ik heb wat bevindingen en ervaringen op papier gezet. Worden die nog meegenomen met de hele trein die nu loopt?
Mevrouw Van der Haven. Kan de wethouder...
Ja, voorzitter. De wethouder geeft aan dat de mensen die de enquête hebben ingevuld en de e-mail hebben achtergelaten, die hebben reeds hun uitnodiging ontvangen. Ik heb het verzoek gedaan om ook een bijeenkomst in het oostelijk deel van Molenwaard te houden. Dus ik wil wel graag dat die mensen dan ook nog op de hoogte worden gesteld van die nieuwe bijeenkomst. Dat ze eventueel aan kunnen passen.
Oké, herhalder.
Nou, alle reacties en opmerkingen die wij binnenkrijgen zullen wij ook meenemen in de verdere uitwerking. En de zoektocht naar de avond, als dat lukt, ik hou enig voorbehoud van de locatie beschikbaarheid. Wellicht dat we 2 bijeenkomsten op 1 avond moeten organiseren. Nou, dan gaan we eerst even kijken of dat echt lukt. Als dat lukt, zullen we inderdaad alle mensen die een e-mailadres hebben achtergelaten een hernieuwde uitnodiging sturen om ook die derde bijeenkomst onder de aandacht te brengen. Dank u wel.
Akkoord? Ja. Goed. Ik geloof dat er verder niets is van de kant van het college. Dan gaan we naar de raad. Zijn er nog raadsleden die terugkoppelingen willen doen? Mevrouw Van der Haven.
Ik dacht eigenlijk dat u een mededeling zou doen over het portret wat hangt.
Het portret wat hangt.
Wat doe mij op.
Ja, dus goed dat u me daar nog even aan herinnert. U hebt het allemaal wel licht gezien. Het winnende koningsportret heeft nu ook een plaats gekregen hier in deze zaal, in deze raadzaal. Er is nog even gekeken van in hoeverre dat passend kon worden gemaakt op deze wand. Ook in relatie tot de omvang van het portret. Nou, daar is een oplossing voor gevonden. En ik moet zeggen, het is een fraai resultaat. En we zijn nu blij dat het winnende koningsportret, dat we dat met regelmaat, en als u wilt, iedere dag kunt aanschouwen. En de koning, die houdt ons in de gaten. Ja, dat lijkt kritisch. Heer Bikker, u wilde daar graag op reageren.
Hij heeft vooral zijn blik gericht op de oppositie, moet ik zeggen.
Ja. Er zijn nog een aantal andere portretten van mensen die ook deelgenomen hebben aan de prijsvraag. Men kon aangeven van als men dat wilde schenken, dat dan ook kon, want dan zouden ze een plaatsje kunnen krijgen in een van onze gebouwen. Daar heb ik vandaag met Vera nog even over gesproken. Er zijn er 3. Daar gaan we overal een plek voor zoeken. Dus die zult u in uw gang door de gemeente wel ergens tegenkomen. En bovendien, de portretten worden tentoongesteld nog in het oude stadhuis in Nieuwpoort. Die expositie die loopt nog, hè? Tot begin juni. Dus het oude stadhuis van Nieuwpoort kunt u ze nog steeds bewonderen. Exclusief deze dan. Dank u wel. Van de kant van de raad verder nog zaken die spelen. Dat is niet het geval. Dan gaan we naar het volgende agendapunt. Vragen van raadsleden. Ik weet dat van de kant van de CDA-fractie de heer De Boer en mevrouw Van der Haven en de heer Van der Hout. Dat zijn de 3 die op dit moment... Heer De Boer.
Dank, voorzitter. Collega mevrouw Stravers had de intentie dezelfde soort vragen te stellen. Dus de vragen stel ik gemakshalve ook mede namens mevrouw Stravers.
Zo zie ik het graag.
Gisteren ontvingen wij een brief van de gezamenlijke WMO-adviesraden uit de regio, waarin zij betreuren dat zij nauwelijks aan de voorkant van het beleidsproces worden betrokken. Zij verwachten dat ze tijdig worden geïnformeerd, zodat ze een volwaardige gesprekspartner kunnen blijven. En dit gebeurt naar hun mening nu niet of onvoldoende. Ook als CDA-fractie blijven we behoefte houden aan informatie. Op 4 maart dit jaar spraken we als raad de intentie uit de serviceorganisatie voor de jeugdhulp bij de dienst gezondheid en jeugd onder te brengen. Maar wel onder nadrukkelijke voorwaarden zoals de zorgbudgetten die primair bij de gemeente moeten blijven. En de informatie uit die vergadering van 4 maart is eigenlijk de laatste informatie die wij ook als raad hebben ontvangen op dit dossier. De eerste vraag is, herkent het college de kritiek en de zorgen van de gezamenlijke WMO-adviesraden? En zo ja, wat gaat zij daaraan doen? De tweede vraag, wat is de stand van zaken ten aanzien van de inrichting van de serviceorganisatie jeugdhulp bij de dienst Gezondheid en Jeugd? En wat is de stand van zaken wat betreft de afspraken over het beheer van de budgetten voor het jeugdhulp? En de derde vraag, iets meer een technische vraag. Volgens de raadstermijnagenda spreken we op 10 juni en 8 juli over het uitvoeringsdocument voor de decentralisaties. En is het inrichtingsplan voor de serviceorganisatie jeugdhulp, waar we op 4 maart over spraken in die terminologie, is die onderdeel van dat uitvoeringsdocument? Tot zover, voorzitter.
Oké, dank u wel. Wethouder Vat, wilt u ingaan op deze vragen?
Ja, voorzitter, dank u wel. De brief van de WMO, regionale WMO-adviesraad, is ook bij het college binnengekomen. En als we op zich kijken naar de regionale WMO-adviesraad, die krijgen hun informatie vanuit een regionale klankbord vandaan. En worden op die manier betrokken bij de ontwikkeling en verder betrekken bij zeg maar alles op het gebied van de decentralisatie. Dat is ook voor de regionale adviesraden het formele kanaal van waaruit zij ook formeel hun advies kunnen geven. Als we kijken naar de lokale, onze eigen lokale WMO-adviesraad, Dan hebben wij zodanige zeg maar, contacten en afspraken met onze eigen WMO-adviesraad, dat die altijd in een heel vroeg stadium al betrokken wordt bij zeg maar, het zij de visiedocumenten, het zij de beleidsdocumenten, het zij wat nu weer speelt, de uitvoeringsdocumenten. Onze eigen WMO-adviesraad, die nemen wij altijd in een heel vroeg stadium al mee. Sterker nog, zij krijgen regelmatig van ons al concept. Stukken, zodat er in ieder geval al zeg maar, op voorhand daarna door de WMO-adviesraad gekeken kan worden. Dus in die zin herkennen wij niet zozeer de kritiek die vanuit de regionale adviesraden zeg maar, op die wijze zijn geschreven. Ik krijg dat ook niet terug vanuit onze eigen WMO-adviesraad vandaan. Vorige week hebben we nog met een afvaardiging aan tafel gezeten en hebben we juist ook weer zeg maar, verdere afspraken erin gemaakt. Wat ik wel herken in de brief, en dat is gewoon ook echt een zorgpunt, dat is door de vele ontwikkelingen die in een enorm snel tempo op ons afkomen, dat moet ook door WMO-adviesraden, cliëntenraden, in een heel kort tijdsbestek, nou moet dat zeg maar gelezen worden, belezen worden, moet besproken worden, en uiteindelijk zeg maar een goed en gedegen advies gegeven worden naar verschillende raden toe. Als je kijkt naar, naar die werkdruk die er op die manier op de adviesraden ligt, dan maak ik mij op zich wel zorgen over. Alleen daar kan ik niets aan doen. Dat is op dit moment ja, helaas zeg maar, de situatie waar we met z'n allen in zitten. En ik hoop dat als de zomer eenmaal daar is, dat we het grootste deel van alle documenten op het gebied van uitvoering ook hier behandeld kunnen hebben. Dat voor wat betreft een reactie op de brief van de WMO-adviesraad, de regionale WMO-adviesraad. Als het gaat om uw vragen rondom de jeugdzorg, Onlangs zijn bij de stuurgroep Samenwerking en Participatie binnen de regio AV diverse documenten aangeboden ter bespreking en ter besluitvorming in de stuurgroep Samenwerking en Participatie, de SIP. En zodra de besluitvorming daar heeft plaatsgevonden, die staat deze week en volgende week gepland, dan gaat hij daarna door naar de raden ter verdere bespreking en besluitvorming. Misschien wel goed om aan te geven dat er ook verschillende momenten zijn waarop zeg maar, de informatie rondom ook onder andere jeugdzorg gedeeld wordt. Morgenavond bijvoorbeeld in Houdingsveld Giessendam, die helemaal in het teken staat van de jeugdzorg. Volgende week een regionale bijeenkomst binnen de Alpenzwaard Vijf Herenlanden, waarin we het over de decentralisaties zullen gaan hebben en dus ook over jeugdzorg. En vervolgens in de komende maand juni gaat het hier openierend en besluitvormend met elkaar besproken worden. En daar zit dus bij al die documenten, daar zit dus ook de serviceorganisatie jeugd. Die krijgt daar een hele nadrukkelijke plaats ook in de bespreking en in de besluitvorming.
Dank u wel, wethouder. Meneer De Boer.
Daarop reagerend, dank voorzitter. Dank voor de beantwoording. Als het gaat om de regionale adviesraden, helemaal helder. Als het gaat om de jeugdhulp en de budgetten daarvoor. We hebben als raad op 4 maart daar redelijk kritisch over gedebatteerd. En met elkaar gezegd, we willen vooral echt dat zicht op die budgetten houden. Dat is voor ons erg belangrijk. En ik begrijp dat documenten eerst in het SIP vastgesteld nog gaan worden. Maar waar een beetje onze zorg als fractie ook zit, is dat dan die stukken daar vastgesteld zijn. En dan komen ze bij ons op ons bureau terecht. En dan op dat moment kunnen wij er naar kijken. En we gaan dat uiteraard nog wel behandelen. Maar we zijn daar alweer een stuk verder in het traject. En wij hadden eigenlijk graag gezien dat wij tussen 4 maart en de documenten die daar nu liggen, dat wij daar meer in meegenomen waren. Met name ook op dat punt van van de budgetten. Juist ook omdat we op 4 maart met z'n allen heel kritisch daarover gedebatteerd hebben en die voorwaarden nadrukkelijk hebben meegegeven ook aan het besluit om de serviceorganisatie naar Dordrecht te verplaatsen.
De discussie van 4 maart die kunnen we ons allen nog goed herinneren. De opmerkingen die hier in de raad zijn gegeven, die hebben wij ook verwerkt en verpakt in een document wat richting de stuurgroep Zuid-Holland-Zuid is gegaan. Gisteren heb ik als stuurgroeplid van de SIP heb ik de stukken pas gekregen. En die worden morgen al behandeld, een eerste behandeling in de SIP. Hiermee wil ik al zeggen dat de tijdsperiode naast het eigen behandelen dan ook nog de raad daar in een vroeger stadium nog in mee te nemen. Ja, dat is in dit traject is dat op dit moment een opgave die tijdsruimte is er gewoon niet. Wat ik wel wil benadrukken, dat is dat het niet zo is dat, dat je straks dichtgetimmerde voorstellen gaat krijgen waar je maar één keuze hebt en dat is ja zeggen. Daarom roep ik ook op om en morgen, maar ook volgende week naar die regionale bijeenkomsten te gaan. Want daar wordt ook de input gegeven, de informatie gegeven. En laat vooral daar ook de eerste discussie, het zij vanuit de fractie, het zij vanuit de regio, daar alvast plaats gaan vinden. Daarom echt een oproep aan allen om daar zoveel mogelijk bij aanwezig te zijn. Ja?
Okay. Bij deze hebt u nog opgeroepen, heer Plems.
Toch nog even een vraag in aanleiding van de brief van de WMO-raad. Als ik het antwoord van de wethouder goed beluister, is de strekking als volgt. De WMO-raad kan de stukkenstroom eigenlijk niet echt meer bijbenen, de hoeveelheid stukken. Wat betekent dat aan risico's wat we lopen en de zorgvuldigheid van het hele verhaal? Betekent dat aan het eind van de rit tot de constatering kunnen komen dat hetgene we georganiseerd hebben niet meer aansluit op de behoeften van de groepen waar het om gaat?
Nee, absoluut niet. Dat werp ik echt verder van mij. was juist om onze eigen WMO-adviesraad, heb ik het even over de lokale WMO-adviesraad, eigenlijk al mee te nemen, de stukken te sturen die nog ter besluitvorming voorgelegd moeten worden. Maar juist omdat die tijdsperiode, als we daarop zouden wachten en pas dan de stukken, ter advisering naar de WMO-adviesraad voordat het ter definitieve besluitvorming, sturen we die stukken dus juist al in een zodanig stadium eigenlijk bij het moment met wijze krijgen dat we ze sowieso wel één op één doorsturen naar de adviesraad. Juist om daarmee ook voor de adviesraden de tijd te geven en de tijd te kopen om voor zorgvuldige wijze daar naar te kijken.
Oké, dank u wel. Mevrouw Van der Haven, ga uw gang.
Ja, voorzitter. Wij zijn door diverse inwoners van Groot-Ammers aangesproken op het feit dat daar de hangjeugd, of wat we, hoe we dat ook willen noemen, nog steeds overlast geeft. Ze missen daarin een stukje communicatie vanuit zowel de politie als het gemeentebestuur. De tendens is een beetje dat ze het erg zat zijn. En wij zijn bang dat straks mensen, omdat men denkt de daders te kennen, het heft in eigen handen gaan nemen. En ja, dan kan dat voor die personen, meestal loopt dat slechter af als voor de daders. Dus we willen u graag oproepen om toch nog eens duidelijk naar de inwoners te communiceren wat er nu eigenlijk aan gedaan wordt. En dat is duidelijk is dat dit zomaar niet kan gebeuren. Want de ene dag vernielen ze iets, maken ze zwart en dat wordt schoongemaakt. En dan de volgende nacht maken ze het met rood opnieuw. En dat is zeer frustrerend voor de inwoners die daar zitten. Dus daar wou ik graag een antwoord op. En vervolgens heb ik schriftelijk een vraag gesteld over wanneer onze vragen beantwoord worden. We hebben in het verleden afspraken gemaakt dat dat binnen 10 dagen zou geschieden. Er staan nog vragen uit van december 2013 die nog niet zijn beantwoord door het college. Ik heb daar erg veel moeite mee. Ik vind het eigenlijk een beetje minachting van de raad dat wij zo lang op zulke vragen moeten wachten als er afspraken over zijn. Dus ik zou graag van u horen op wat voor termijn we nu de antwoorden kunnen verwachten en hoe u in de toekomst hiermee omdenkt te gaan.
Dank u wel. Om in te gaan op uw laatste vraag. Het is inderdaad niet juist dat u zo lang op een antwoord moet wachten. De kwestie waar u op doelt, daar zult u nu zeer binnenkort een antwoord op krijgen. Dat is binnen nu in een week. Dus deze handelwijze is niet goed te kunnen. We hebben daar vanmiddag ook in de driehoek over gesproken. Want normaliter geldt als termijn 10 dagen. En dat hebben we eerder met elkaar afgesproken. Op het moment dat er om wat voor reden niet wordt gehaald, en er kunnen natuurlijk altijd redenen voor zijn, dan is het niet meer dan netjes om u even te informeren dat het antwoord nog wat langer op zich kan wachten en ook de reden waarom dat zo is. Ook dat had moeten plaatsvinden in de casus waar u op doelt. We hebben daar vanmiddag afspraken over gemaakt en ook tegen elkaar gezegd van als we ergens afspraken over hebben, dan zijn die er om ook nagekomen te worden. En dat gaat dus ook gebeuren. Dus uw opmerking is terecht. Dat geldt ook voor de kwestie in Groot-Ammers rondom de jongeren. Ook dat vervult mij met grote zorg. En ik kan me voorstellen dat ogenschijnlijk het beeld is dat daar niets gebeurt. Niets is minder waar, want er gebeurt heel veel rondom de jongerenoverlast in Groot-Ammers. U zegt van, met name de inwoners rondom het winkelcentrum en ook bij het hervormd centrum, die willen ook graag weten van wat er dan gebeurt. We hebben afgesproken dat nog deze week een brief de deur uit gaat, waarin beschreven staat van welke acties allemaal worden ondernomen. Om daar in het kort even op in te gaan. Het politieonderzoek rondom een aantal voorvallen is volop gaande en dat vordert ook. We hebben in overleg met het OM ook wat andere opsporingsmethodes, instrumenten ingezet. Dus dat is even aan de repressieve kant. In de preventieve kant vindt er overleg plaats met de groep jongeren en de klankbouwgroep, eigenlijk een groep uit de klankbouwgroep, een projectgroep, Omdat de jongeren zeggen, ja, wat je daar verder van vindt, laat ik maar even in het midden. Maar wij vervelen ons. Wij hebben geen plek waar we kunnen zijn. Dus op een of andere manier willen we toch kijken of we daar wat aan kunnen doen. De klankbordgroep pakt dat ook op. Dus dat is meer de groepsgerichte aanpak. En dat volgen we ook bij het voorbeeld van wat eerder in Streefkerk heeft plaatsgevonden. Er is ook een individuele aanpak in Mils. Omdat wij... Het gaat om een relatief grotere groep, 10, 15 jongelui, maar er zit ook een harde kern in. En die hebben we allemaal op het oog. En daar hebben we allemaal een individuele gerichte aanpak in overleg met het jeugdpreventieteam opgezet. Dus er vindt ook onderzoek plaats gekeken van wat we via de individuele weg met elkaar kunnen bereiken. Daar speelt zo nu en dan de leerplichtwet ook een rol. Ook daar zijn we mee aan het kijken. Er zijn enkele jongeren die ik zelf, even los van allen die er omheen staan, heb uitgenodigd voor een gesprek. Dus om een corrigerend gesprek op dit punt. Het is ook een van de maatregelen. Ik wil niet zeggen dat dat nou het instrument is, maar het duurt nu zo lang en dat het geduld houdt een keer op. En daarom hebben we nu ook een hele planmatige aanpak daarvoor voor opgepakt, waar we ook in die brief verwoorden. En die brief zal ook in afschrift naar u toe gaan als raad, zodat ik weet van wat er allemaal gebeurt. En ik wil je voorstellen om met enige regelmaat, maar dat doen we al, om op de hoogte te houden van de voortgang van deze kwestie. Ik heb de vorige keer ook gezegd, ik aarzel wat om dat te zeggen, maar alles wat je aandacht geeft, groeit. En met dat aspect hebben we ook heel erg te maken in de aanpak. En, dus daarom is het soms ook wel eens even zoeken van, ja, wat maak je nou heel concreet? En ik hou ervan om dingen maar gewoon te zeggen zoals ze zijn. Maar soms is het ook wel eens nodig om even te kijken van, ja, wat voor resultaat heeft gewoon individuele gerichte aanpak. En om niet nog meer het gevoel te krijgen van, ja... Er wordt ook uitgedaagd. En u doelde daar zojuist ook op. En daar hebben we ook mee te maken. Nou, laat ik het daar maar even bij laten. Akkoord? Heer Van Oud.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag stamt al van 3,5 week geleden, maar ik had ook gevraagd om hem vandaag te behandelen. Het gaat over de betrokkenheid van kernoverleggen of klankbordgroepen. De directe aanleiding was in de Vonk van inmiddels 5 of 6 weken geleden stond een kritisch stuk over het uitzetten van een actie met betrekking tot participatie van de burgers in de groenvoorziening. Een bezuinigingsactie. Zonder daarin het kernoverleg van Nieuw Lekkerland te betrekken. Terwijl dit overleg nogal een staat van dienst heeft, niet in het minst bij het werven van fondsen. Overleg met de voorzitter leerde mij dat er nu wel een afspraak is gemaakt om te komen tot een afspraak. Maar dat er alweer enkele weken overheen zijn gegaan en inmiddels is er daadwerkelijk een afspraak begin juni gemaakt. Maar dan zijn we ook alweer een aantal weken verder. De vragen die ik heb ingediend, in hoeverre wordt door de portefeuillehouders bij acties en of informatie richting de burgers standaard overwogen wat de rol van de kernoverleggen kan zijn? En de tweede vraag, nu dit in Nieuw-Lekkerland rondom de bezuiniging in de groenvoorziening niet goed is gelopen, hoe kan het overleg weer snel in goede banen worden geleid? Dat is het.
Mag ik de wethouder participatie uitnodigen? Wethouder Boender. Om hierop in te gaan.
Dank u wel, voorzitter. Op uw twee vragen antwoordend kan ik dit aangeven. Standaard wordt inderdaad overwogen bij alle acties die gevolgen hebben, impact hebben op onze omgeving of op onze inwoners, dat daar het kernoverleg bij betrokken wordt. Wel is het zo, en er gaat de hand een beetje in eigen boezem, dat met betrekking tot het punt wat u terecht aanvoert, Nieuw-Lekkerland, dat wij een missietje hebben gemaakt, dat daarin het kernoverleg niet op tijd is geïnformeerd in het geval waar u terecht op doelt. Daar hebben wij ook direct daarna telefonisch overleg over gehad. Met een van de leden van het kernoverleg. Onze excuus daarvoor gemaakt en inderdaad gezegd, u refereerde daaraan, dat wij met elkaar daar een afspraak voor zouden moeten maken. Dat hebben we zodanig gedaan dat we die afspraak wilden koppelen aan een gebruikelijk overleg wat voorafgaande aan het kernoverleg plaatsvindt. Dat betekende dat dat wat later in de tijd zat. Wij wilden daar weer aansluiten. Vanwege het feit dat we met vrijwilligers te maken hebben en ook geen nodeloos aanslag op hun tijd wilden doen. En dat heeft aanleiding gegeven tot het feit dat het wat langer heeft geduurd dan eigenlijk nodig zou zijn. Dat wij teruggekoppeld. Dan hebben wij gezegd, nou als u dat dan niet zo vindt dat dat zo lang zou kunnen duren, dan gaan wij ad hoc snel een afspraak maken en die ligt er nu. Dus dat als antwoord wat uitvoerig op uw eerste vraag. Wij vinden dat vervelend, vandaar dat ik dat wat uitgebreid tot beantwoording probeer te brengen. Uw tweede vraag die raakt daaraan en die heeft meer een overall karakter. Dat wij steeds scherper, dat is ook een leerproces, gebied eerlijkheid te zeggen. Maar dat wij steeds scherper in beeld krijgen hoe wij in het totaal van dit soort acties de klankbordgroepen daar zo goed mogelijk bij moeten en proberen te betrekken. Ik merk wel dat nu ook bij ons het bijna automatisme gaat ontstaan als er iets is dat we zeggen, hoe informeren we en op welk moment informeren we klankbordgroep. Tot zover, voorzitter.
Eerst de heer Van Hout en dan de heer De Kruik.
Ja, dank u wel voor de beantwoording. Goed om te horen dat het langzamerhand nu inslijt, hè, dat betrokkenheid van juist deze belangrijke factoren meegenomen wordt. Ik vroeg me alleen even af, hè, in het gesprek met de voorzitter kwam ik daar niet heel goed uit. Hadden we als gemeente nou niet kunnen voorkomen dat er zo'n artikel in de krant verschijnt? Want dat was nogal gefrustreerd en dat is toch wel heel jammer.
Heet De Kruik.
En nou ben ik voorzitter van de klankbordgroep en die komt ongeveer 3 à 4 keer per jaar bij elkaar. En ik vind de toezegging van de wethouder heel erg mooi. Maar hoe hou je dat nou in de lucht als er raadsvergaderingen zijn per maand? Want het wordt dan lastig als je pas na 3 maanden in zo'n klankbordgroep vergadert, terwijl er de raad 1 keer per maand vergadert. Dus er zit iets lastigs in. Hoe ga je dat logistiek regelen?
Wethouder.
Met betrekking tot de laatste vraag van de heer De Kruik. Scherpt u nu eens even aan. U constateert dat 3-4 keer per jaar de klankbordgroepen samenkomen. Hoe wij met elkaar heel kort op on speaking terms blijven. Is dat uw vraag?
Dat is precies mijn vraag. Want het kan zo zijn dat iets bijvoorbeeld in maart aan bod komt in de raadsvergadering. Ja. En dat er in juni pas weer de klankbordgroep bij elkaar komt. En moeten we dan zo lang wachten op het resultaat? Begrijp je wat ik bedoel? Je kan natuurlijk mensen er wel bij betrekken en het advies laten geven en mee laten denken. Ja. Dus de participatie. Ja. Alleen het loopt niet altijd in de pas met hetgeen wat we hier in de raad doen.
Nee, helder. Maar het gaat over meer dan alleen de zaken die wij met elkaar in grote lijn binnen de raad aan de orde hebben. Het gaat ook over hele praktische vragen die vervolgens bij ons om de afdeling binnenkomen. En waar wij vervolgens hechten aan een bepaald advies, wat we dan tussentijds altijd bij de klankbordgroep zouden moeten neerleggen.
Het is toch niet onjuist? Het is toch zo dat er ook stukken hier in de raad aan bod komen waar de klankbordgroep ook zeer bij betrokken is.
Jazeker,
het is. En dat loopt niet in de pas met elkaar.
Nou, in die zin, het is en. Dus hetgeen wat u zegt is waar. En hetgeen wat ik aangeef, dat het ad hoc dus veel vaker tussendoor nog plaatsvindt, is even waar. En het is wel zo, wij zitten wel in een proces om daarin het een en ander met elkaar toch te matchen. En in reactie op uw vervolgvraag, meneer Van der Hout, de eerlijkheid gebied te zeggen, wij vonden dat natuurlijk ook geen prettig artikel. Wij vonden dat, dat kwam ook niet echt goed aan. Daar gaan wij ook met elkaar over spreken. Collega Heikoop en ik hebben daar, want de kern Nieuw Lekkerland, er is collega Heikoop kernwethouder van. Wij hebben met elkaar erover afgesproken dat wij met de betreffende mensen daarover in gesprek zullen gaan. Ik heb in de voorfase heb ik nog wel eventjes contact gehad, zowel mondeling met een van de personen van de klankbordgroep, als ook telefonisch. Desalniettemin, en dan kunt u zeggen, ja, dan twijfel ik aan de inbreng van de zijde van de wethouder daarop, maar desalniettemin heb ik dus niet kunnen voorkomen dat het artikel toch in de krant is verschenen. En ook heeft tussendoor ook nog een informatieavond die vrij druk bezocht werd in het Caron plaatsgevonden, waar ik betreffende personen ook nog gesproken heb. Zij hebben toch bewust de route gekozen om, nou ja, via de krant met een artikel dit te doen zoals ze hebben gedaan. Ik kan u wel zeggen, het is het item wat wij met elkaar gaan bespreken in het komende overleg, waar de datum voor geprikt is. Maar ja, dan zit je in de situatie gedaan en zaken nemen geen keer.
Lijkt me overigens ook niks mis mee als iets in de krant verschijnt.
Vrij nee, maar als je de signalen krijgt, hè, dan... Ja. Sorry voorzitter,
ja,
als je
signalen
krijgt, dan... ja, als je dan kunt acteren, maar dat is wel in, hè, dus acteren, dan is dat in ieder geval gebeurd.
Ja, nee,
ja.
Excuus.
Ja, ja. Excuses gegeven.
Nee, ik val u in de reden.
Oké. Okay. Dat heb ik ook gehoord net, hè, naar de kernoverleg. Is excuses gegeven. Nou, dank.
Ja.
En, ik kwam er niet precies achter hoe dat contact geweest was voor de publicatie van In de Vonk.
Dat is het tweemaal zeker.
Ja.
En wellicht collega Heikoop ook nog een keer, dus dat is driemaal geweest.
Oké. Okay.
Ja.
Of een klein detail. Okay. De heer Usteren staat als kernwethouder voor Eerlijke Land op de website. Maar de gegevens van de heer Heikoop staan erbij.
Oké. Dank u wel voor deze scherpe detailopmerking.
Bij deze hebben we dit onderwerp behandeld. Dank u wel, wethouder. Wij gaan naar het besluitvormende deel van de vergadering en de hamerstukken. Als eerste is aan de orde de vaststelling van de verordening verstrekking basisregistratie personen gemeente Mollewaard. Is iemand een stemverklaring? Niemand is al dus besloten. Het afsluiten van de elektronische weg voor WOP, de wet openbaarheid bestuur, verzoeken. Is iemand een stemverklaring? Niemand is al dus besloten. Afwijzing aanvraag subsidie 2012 Stichting Vereniging Oud-Alblas. Is iemand een stemverklaring? Niemand is al dus besloten. Beslissing op bezwaar afwijzing extra subsidie 2011 Stichting Verenigingsgebouw Oud-Alblas. Is iemand een stemverklaring? Niemand is al dus besloten. Gaan wij naar de aanvraag ontheffing provinciale verordening ruimte schone burgerweg 16 Nieuw Lekkerland. Daar wensen twee fracties een opmerking bij te plaatsen alvorens wij het besluit, drie zelfs, alvorens wij het besluit nemen. De heer Spaans was als eerste, ga je gang.
Ja, voorzitter, dank u. Eigenlijk naar aanleiding hiervan, ten eerste, wij stemmen wel in met het besluit, dus dat laat dat duidelijk zijn. Maar wel, wij zouden de wethouder willen vragen om te komen met meer algemene beleidskaders, hoe omgegaan kan worden met vrijkomende agrarische bebouwing in het middengebied. Dat zal vaker gaan gebeuren de komende jaren. Enerzijds, anderzijds zal er ook door de ontwikkelingen in Europees verband de veehouderij waarschijnlijk verder groeien. Dus in dat hele verband zou ik graag willen zien van hoe gaan we om met vrijkomende bebouwing in het middengebied. En of de wethouder ons kan toezeggen dat we daar eens een keer met elkaar een grondig debat over gaan voeren en wellicht ook met beleidskaders komen.
Heer De Groot, heer Van Rees heeft daarmee de heer Spaans datgene voor wat u ook wilde zeggen?
In grote lijnen, voorzitter, wel. Ja. Alleen ik ga ook nog wel een opmerking, dus ik vraag toch nog even...
Ga u gaan. Oh. Daarna de heer Groot.
Nou, er ligt onder dit besluit een mooi landschapsplan. Maar ik mis eigenlijk ook een beetje het advies vanuit het gebied zelf. We hebben een gebiedscommissie die heeft ook visies op de landschappelijke inpassing van agrarische bedrijven of activiteiten in het buitengebied. En die hadden hier misschien wellicht, dat als hier al eens naar gekeken hadden, die hebben wel een visie geschreven, maar dat is overal.
Mm-hmm.
Maar kunnen ook een adviserende rol hebben. En ik zou zeggen, maak gebruik van de expertise die we in dit gebied hebben om dit soort plannen ook nog beter en maatschappelijk goed in te laten bedden. Want we hebben heel veel kennis in dit gebied en maak er gebruik van. En ik onderschrijf ook van harte de woorden van de heer Spaans om een soort herverkaveling van de ruiverkaveling op te zetten. 30 jaar geleden is de toedeling geweest, de grootste ruiverkaveling van Noordwest-Europa. En het is nooit herhaald, vooral 22.000 hectare. Maar het is aan revisie toe. gewoon ontwikkelingen op agrarisch gebied, wereldmarktschaalvergroting. Er zijn toen heel veel bedrijven uit de lint naar de wegen verplaatst. Maar ja, nu zullen daar ook situaties ontstaan. Kijk, het agrarisch loonbedrijf, zoals in dit besluit, is gerelateerd aan de sector. En daar hebben we beleid op. Maar op een gegeven moment zijn de agrarische loonbedrijven ook een keer op. En dan neem je misschien wat bedrijven over. En dan moeten we denk ik heel een goed beleidskader op hebben om geen fouten te maken. Want het landschap, wat we met z'n allen ook nog hebben, dat heeft natuurlijk veel bredere functies dan alleen agrarische toerisme en al dat soort zaken waar we, zeker in die visies, de waarde van het landschap die we nog hebben, dat we daar heel veel mee, meer mee kunnen. En we moeten er wel heel zuinig op zijn en daar ook goed beleid op zetten. En met de sector en met de gebiedspartijen daarin tot een goed beleidskader komen. Dus ik onderschrijf van harte de woorden van de heer Spaans.
Ja, en dat geldt voor de heer De Groot ook.
Ja, uiteraard. Wij kunnen ook instemmen met voorstel. En ik ga het niet herhalen wat de heer Spaans en de heer Vrees, want dat hebben ze prachtig verwoord. Alleen wij hadden nog een ander klein puntje waar we in ieder geval aandacht voor willen vragen. De vertreklocatie. Daar hebben we ook in de nota gelezen dat daar twee woningen komen. Nou, we gaan er ook vanuit dat het college daar een vaste afspraak over maakt. En waar we ook echt aandacht voor willen vragen, de boerderij die daar nu staat, dus een karakteristiek pand, dat wordt gesloopt. Nou, het zal misschien wel zonde zijn, dus we willen vragen aan het college om daar nog eens naar te kijken of we die boerderij toch niet kunnen behouden op de een of andere manier.
Ik aarzel even, maar ik geloof dat ik toch eerst de Helder Heikoop even het woord geef.
Voorzitter.
Ja. Oh, heer Lems, ja. U wilde bij een ander onderwerp iets soortgelijks opmerken, begreep ik.
Maar... Ja, klopt, maar ik kan hier wel bij aanhaken.
Ja, dan gaan we het in één keer behandelen.
Nee, want ik sluit aan met wat vorige spreker van CDA en de PvdA noemde wat betreft ruimtelijke kwaliteit, landschap en beeldkwaliteit. Ik zou ervoor willen pleiten om het vooral ook in de breedte te trekken. En nu wordt genoemd het middengebied en agrarische sector. Maar er zijn natuurlijk allerlei ruimtelijke ontwikkelingen die te maken hebben met natuur en landschap, beeldkwaliteit. En denk aan de dijkverzwaring. Bouwen van wonen en zorg, herinrichting van wegen, maar ook de afhechting van het gascompressorstation, wat in onze ogen nog steeds niet optimaal is. Voor onze fractie is het tijd rijp om daar gewoon verder mee aan de slag te gaan. Gebiedsplatform heeft inmiddels een beleidsvisie op de beeldkwaliteit voor de AV opgeleverd. Heel veel mooie en ook kansrijke ideeën om mee aan de slag te gaan. In andere regio's zie je ook hoe gemeentes erin slagen om landschap te koppelen aan vitaliteit en aan nieuwe economische dragers. Allemaal kansen zeg maar, om ook verder te gaan. Dus wat ons betreft is het tijd rijp om zo snel mogelijk in actie te komen. En nou, we hopen van de wethouder daar veel meer over te horen.
Dank u wel. Nog meer? Wethouder. Heikoop, wilt u ingaan op deze opmerkingen? Waarvan ik begreep dat ze geen invloed hebben op het besluit wat we straks gaan nemen.
Nou, dat is in ieder geval vast fijn. Ja. Ik wil u ook danken voor de flexibiliteit die u getoond heeft. Dat wij de aanvraag voor de ontheffing al hebben kunnen versturen. En dat u dit achteraf bevestigt hier in de Raad. Dat helpt in ieder geval het proces zo snel mogelijk te doorlopen. Ingaande op de vragen... Nou, wij zijn bezig met een RO-proces, noem ik het maar even. Daar bent u van op de hoogte. Daar hebben wij drie hoofdsporen. Het initiatieven van faciliteren, leesbare regelingen, begrijpelijk. En afstemmen van thema's, dus themagewijs dingen aanpakken. Nou, met name die vrijkomende bebouwing, landschap. Dat zijn een aantal thema's die ook toen opgesomd zijn. In de raadsagenda staat dat voor 10 juni, in de operatieavond staat dat op de agenda. Dus dan zullen wij over deze onderwerpen, met name die thema's, al in gesprek gaan met elkaar. En dan denk ik dat dit onderwerp, deze onderwerpen prima een plek kunnen krijgen. Daarbij zal ook zeker, wat mij betreft, de landschapsvisie van het gebiedsplatform een plek kunnen krijgen. Ik bedoel, die is vrij recent, is die... beschikbaar gekomen. Die ligt in mijn lijstje van nog te lezen. Maar we weten van het bestaan en daar kunnen wij zeker
wat aan hebben om dit proces op gebied van gebiedsvisie en landschappelijke inpassingen, om daar ons winst mee te doen, ons voordeel mee te doen. Specifiek de vragen, de inpassing Schoneburgerweg. Nou, daar heeft u, ik dacht dat dat bij de oorspronkelijke stukken zat, maar we hebben dat nog even nagezonden. En daar heeft u inderdaad kunnen zien dat er volop aandacht is gegeven juist aan dit bedrijf. Om daar misschien ook wel een stukje voorbeeldfunctie mee te geven aan landschappelijke inpassing. Dat is door de initiatiefnemer aangeboden en dat ziet er wat mij betreft keurig uit. Daar staat ook wat in over de vertreklocatie. Ik denk dat we twee locaties een prima nieuwe invulling kunnen geven met dit initiatief. Het bedrijf gaat ook weg waar het nu zit, dus daar vervalt de bedrijfsbestemming. Dus er wordt in die zin ook een bedrijfsbestemming in de Lint opgeruimd op een plek waar die ja, eigenlijk niet meer geen toekomst heeft, maar ook krap en een stuk verrommeling optreedt. De oude boerderij, om het zo maar even te noemen, heeft niet een status van karakteristiek of beschermd. Dus daar kun je allerlei discussies over voeren. Er zitten nu twee woningen in, een bedrijfswoning en een burgerwoning. Nou, daar komen twee woningen voor terug, waarbij rekening gehouden wordt met het naastliggende agrarisch bedrijf. Dus in die zin is met al die facetten is, denk ik, rekening gehouden. We zitten natuurlijk nog wel, en daar proberen we ook wel terughoudend in te zijn, we zitten natuurlijk nog echt nog aan de voorkant van een proces. Dus allerlei vragen die u stelt, dit zijn natuurlijk ook wel onderdelen van een bestemmingsplanprocedure. Het gaat er nu om dat wij bij de provincie de ontheffing loskrijgen en dan gaat de rest komen. En dan willen op voorhand ook een ondernemer niet met allerlei kosten opzadelen. En daar voelt u volgens mij heel erg in mee. Volgens mij heb ik zo beantwoord.
Akkoord. Ik kijk even de heer Lems.
Voorzitter, nog een vraag. Dat betreft wanneer we zeg maar een en ander kunnen verwachten van het college wat betreft het onderwerp landschappelijke inpassing en landschappelijke aspecten van ruimtelijke plannen. Een paar keer is dit al aan de orde geweest in deze raad. Een paar keer hebben we ook de toezegging gehad dat het zou komen. We zouden het bijvoorbeeld koppelen aan de paraplu-bestemmingsplannen. Nou goed, dat is ook niet helemaal duidelijk wanneer daar zeg maar een ei over gelegd gaat worden, wanneer we tot resultaten komen. Kan de wethouder toch iets concreter zijn wanneer we ja, wat gaan zien?
Nou, er zijn twee sporen die lopen. Sowieso een herziening van het bestemmingsplan buitengebied van voormalig Graafstroom. Omdat daar toch, dat was een van de eerste digitale plannen, daar zitten nogal wat reparaties in. Waar mensen op zitten te wachten. Dus we hebben uiteindelijk toch gekozen, ja, daar moeten we mee verder. Dat kunnen we niet aan dit proces koppelen. Daar zullen we wel zoveel mogelijk een nieuw beleid in toevoegen. Nou, daarnaast, wat ik al zei, 10 juni staan in ieder geval de thema's hier al op de agenda. En ik denk dat we dan wellicht ook een stuk prioritering af kunnen spreken van ja, waar gaan we het snelst en het eerst mee aan de slag. Hoe meer thema's wij aan de kop willen pakken en uiteindelijk in een beleidskader of een paraplu-bestemmingsplan of wat het dat ook wordt, op willen nemen, ja, dat heeft ook met de tijd, doorlooptijd te maken. Dus we hebben afgesproken dat we ernaar streven om dit jaar dat proces voor een groot deel af te ronden of in ieder geval in procedure te brengen, zodat het begin volgend jaar afgerond kan worden. Maar die tijd hebben we er denk ik wel voor nodig. Maar 10 juni gaan we in ieder geval het gesprek aan met elkaar.
Voorzitter, is het een idee om, het leeft in verschillende fracties, om daar toch, om ook de raad wat regie op dit onderwerp laten houden, om daar ook een werkgroep voor in te richten. Ik bedoel, het leeft in de breedte van deze raad. Ik proef ook dat er wel, omdat het verschillende keren aan de orde is, en het komt ook verschillende keren aan de orde, hè. Zodra er weer een of andere bestemmingsplan wijziging is, worden al deze filosofische beschouwingen weer gegeven voor dit gebied. Prachtig om naar te luisteren, maar ik denk, ja, we vallen er toch in herhaling van zetten. Is het dan geen idee om zeg maar ook deze betrokken raadsleden zeg maar in een commissie te zetten, om die met elkaar eens naar dit gebied laten kijken, zodat ook zeg maar de raad mee eigenaar wordt van dit proces. Ik stel de vraag eigenlijk aan de voorzitter.
Ja. En via de voorzitter aan de raad.
Uiteraard, zo werkt het.
Ja, toch? Ja, ja. Ja. Voordat ik de wethouder laat reageren, van wat vindt u van dit idee?
Mag ik één vraag stellen?
Ja, ja, zo, misschien al even reageren op datgene wat door de heer Egas naar voren wordt. Heer Bikker?
Ik ben nooit zo'n voorzitter, voorstander van commissies. Dat, wel voorzitter, maar geen voorstander. Maar dit onderwerp, ik denk toch zeker dat het college daar de input van de raad heel goed bij kan gebruiken. Omdat ik toch een beetje bespeur dat ze daar niet echt verder mee komen. Dus wij gaan mee. Ja.
Kijk eens. De heer Spaans.
Wij zijn een groot voorstander van de Berger-commissie.
Onze fractie ook.
Heer Lems. Ja. Raadsbreed heb ik zo de indruk. VVD-fractie ook. De CDA-fractie zonder meer, neem ik aan.
Zonder meer, maar wij vinden dit wel een groter probleem, of vraagstuk als molenwaard. We willen dat graag wel regionaal...
Ook in regionaal verband oppakken.
Ja, want dit is Alberswaard...
Dat klopt ook wel, want...
Dus als molenwaard kunnen we best een voortrekkersrol spelen, daar ben ik het van harte mee eens. Maar we moeten niet vergeten dat het buitengebied... We niet denken dat het buitengebied...
Ik zou zeggen, pak die positie met elkaar.
Zullen we dat op vele terreinen doen.
En er werd mij net ingefluisterd dat de gebiedsplatform die wil ook hun visie komen presenteren in de raden. Dus ik denk dat we die uitnodiging...
Ik zou me ook, maar goed, dat leg ik ook maar even in het midden. Ook, het zou kunnen door een open raadavond te benutten om met een aantal disciplines aan tafel, hè, waaronder het gebiedsplatform, maar het kan ook agrariërs of wat dan ook, om met elkaar eerst eens in gesprek te gaan. En daar een aantal dingen op tafel te krijgen en vervolgens te kijken hoe daar de verwerkingsslag in kan plaatsvinden. En dat je eerst met elkaar eens even verkent. En dat past ook wel een beetje bij de werkwijze zoals u dat gewend bent rondom een aantal thematieken. Maar dan maak je het onmiddellijk breder.
Voorzitter.
Ik zie daar ook geknik.
Dat is een mooie gelegenheid om bepaalde trajecten bij elkaar te brengen. Binnenkort voor insiders gaat de POP 3 komen, Plattelands Ontwikkelingsplan deel 3. Er wordt een lokale ontwikkelingsstrategie opgezet. Dat gaat ons dus ook aan. Vooral vanuit het gebiedsplatform, vanuit de agrarische sector wordt er invulling aan gegeven. Maar het gaat ook vooral over inrichting in ons gebied, investering in agrarische activiteiten. Dus het lijkt me heel goed om ook met die partijen in gesprek te gaan. Dus wat dat betreft is het een hele mooie gelegenheid volgens mij om dat met elkaar te stroomlijnen.
Nou, wethouder, wat vindt u daarvan? Ja. Ja, niet dat hij daar iets van mag vinden, maar dat bevalt eruit zelf wel. Maar...
Wanneer kunnen we beginnen? We hebben vast een voorzitter, volgens mij. die in dit geval zelfs voorstander is. Dat lijkt mij prima. Dat is echt aan u om dat aan te bieden. Daar ben ik heel blij mee. Het is wel aardig. Vanmiddag hadden wij regionaal overleg met de RO-portefeuillehouders. Daar heb ik ook gesuggereerd om te kijken of wij als regio... deze thema's die wij hier op de agenda bestaan, die hebben we ook regionaal op de agenda gekregen. Om ook eens regionaal te denken over een soort kwaliteitsteam. Dat is in de nieuwe visie ruimte en mobiliteit vanuit de provincie wordt er erg gehecht aan de kwaliteitsdiscussie. En wij pleiten ervoor om die zo lokaal en regionaal mogelijk tot stand te laten komen. En ik denk dat daar een gebiedsplatform en andere partijen een prima invulling aan kunnen geven. Dus die komt in ieder geval ook regionaal op de agenda te staan. Wij gaan het organiseren, voorzitter.
Oké, ja, ik stel voor dat we ook even in overleg met degene die achter u zit, de nieuwe griffier, ook even met hem kijken van hoe we via de raad dit verder kunnen gaan oppakken. Dat lijkt me ook een goede zaak. Is dat, wat zegt u? Ja. Ja. Goed. Mag ik vaststellen dat u instemt met het aanvragen van de ontheffing die inmiddels al aangevraagd is. Ruimte van de Schoneburgerweg 16 ten Nieuw-Lekkerland met deze afspraken die we zojuist hebben gemaakt. Er is al dus besloten voorstel tot ontwikkeling van een politiek integriteitsbeleid molenwaard, duurzaam, moreel bewust en verre handhaving. Is iemand daar een verklaring over? Niemand. Dan is al dus besloten en gaan wij naar 16a. Als bespreekstuk, vaststelling van bestemmingsplan Abbekersdoel 49a en 50 in Blessersgraaf. Er zijn een aantal fracties, deels is dat denk ik al aan de orde geweest. Wie wint daar nog over het woord over? Mevrouw van der Haven? U bent de enige. Ga uw gang.
Ja. Volgens mij heb ik het niet veranderd op de agenda. Ik had graag de vraag gesteld wanneer de opstallen... moeten worden gesloopt en hoe dit wordt vastgelegd. We hebben berichten gehad dat omwonenden zijn bang dat de sloop op de lange baan wordt geschoven. Dus hoe is dit geregeld?
Oké, dat is het. Wethouder, wilt u daar antwoord op geven? Wanneer wordt het gesloopt? Ik hoor hier zo snel mogelijk.
Ja, voorzitter, deze vraag is ook schriftelijk gesteld. Alleen op de een of andere manier is die vanmorgen niet langs ons college gekomen. Maar ik heb wel het antwoord, dus kunnen we het alsnog... Ja, ik niet. Nou, u heeft er last van vooral. Ik niet. De sloopplicht. Nou, een van de bezwaren in de vorige of in dit proces was ook van, nou, de zekerheid van slopen. Dus daar zijn een aantal aanpassingen in de overeenkomst, de anterieure overeenkomst opgenomen. Daar is de sloopverplichting vastgelegd. Met daarbij, nou, er wordt dan over een redelijke termijn gesproken van maximaal 8 weken. Na vergunningverlening voor de nieuwbouw van de woning, zeg maar. En daar hangt in dit geval zelfs ook nog een boetebeding aan vast. Nou, dat is vrij uniek. Gebruikelijk is overigens dat wij de vergunning gewoon niet eerder afgeven voordat er gesloopt is. Dat is eigenlijk een beetje onze gebruikelijke wijze. Maar de formele juridische kant, want dat kunnen wij niet helemaal afdwingen. Maar de juridische kant is nu dat dan binnen die redelijke termijnen, dat is maximaal 8 weken na afgifte vergunning. Maar wij houden in principe gewoon de vergunning achter totdat er gesloopt is.
Kort, verder niemand, dan stel ik vast dat de raad unaniem akkoord gaat met dit voorstel. Dat is al dus besloten. Dan is aan de orde het voorstel tot vaststellen van bestemmingsplan De Vesting in Nieuwpoort. Is onze inspreker aanwezig? Ja. De heer Linnenwever. Ja.
Een knopje, oké.
Het is met u gedeeld wat de bedoeling is. Hè? U mag reageren op het voorstel van de kant van het college wat de raad is neergelegd.
Ja, en daar mag ik niks van zeggen.
Nou, daar mag u wel iets van zeggen, maar niet over,
uw zienswijze. Er is in uw zienswijze, op een gegeven moment, uw redactie op onze zienswijze, is een maatvoering aangenomen dat de bebouwing 13 meter uit de gevel zou komen. En volgens onze rekenmethode is dat 10 meter. Er wordt gesproken over een heg van 3 meter hoog. Die heg is 2 meter hoog. Dus er wordt gesproken dus over dat wij geen enkele last van onze aantasting van onze privacy zouden hebben. Maar die hebben wij dus duidelijk wel. Dan heb ik nog een vraagje, en dat heeft niets met u te maken. Want u heeft dit bord niet geplaatst aan de Hoogstraat. Dat heeft dus projectontwikkelaar gedaan. Dus ik weet niet wat het besluit vanavond gaat worden. Maar het plan ligt er dus al. En in dat plan wordt een huis aangeboden. Vrijstaande woning, 3 slaapkamers, zolder, een ruime tuin en veel privacy. En onze privacy is dus weg. Dat was hetgene wat ik wilde zeggen.
Dank u wel. Dan kan de raad, van de kant van de raad, nog behoefte om vragen te stellen aan de heer Linnenwever. Dat is niet het geval, dan stel ik u voor om dat te betrekken bij de beraadslaging. Het bestemmingsplan, wie wenst daarover het woord? Heer Bikker, heer Lems.
Nou, voorafgaand aan de inhoudelijke beoordeling van het plan heb ik een vraag. 4 februari zijn er 2 zienswijzen ingediend op dit bestemmingsplan, wat toen ter inzage lag. En dat stond bij de ingekomen stukken op de raad. Heb ik u de vraag gesteld of dat wij een advies daarbij konden krijgen van de klankbordgroep en van de historische vereniging in Nieuwpoort, Langerak. Ook, het is een lokaal plan, het is binnen de wallen. We hebben gesproken over de kwetsbaarheid van het landelijk gebied, van de polder. Het is natuurlijk een stukje cultuur-historisch stedelijk gebied. En als je met klankbordgroepen werkt en ook een stukje verantwoording teruglegt in die samenleving, een beetje gevoel wil houden met die omgeving. Want ja, de laatste kraaien zijn de raad uitgevlogen. Vonden wij het ook van belang dat ook die klankbordgroep zich daarover zou buigen. En in ieder geval een standpunt op dit bestemmingsplan van de historische kring. Ik heb ze niet gekregen. Ik wil aan u vragen. Het is ook een toezegging geweest hoe het daarmee staat.
Dat is de opmerking die u vooraf wil maken. U komt zo dadelijk nog tot een beoordeling van het...
Ja, zeker. Zeker.
Ja. Okay. Heer Lems.
Ja, voorzitter, dank u wel. Er is al veel te doen geweest over deze locatie in de vesting Nieuwpoort. Een locatie die gevoelig ligt en ook in een beschermd stadsgezicht. En waar we ook heel erg zuinig en zorgvuldig mee moeten omgaan. In 2012 is er een overeenkomst gesloten over deze locatie tussen de gemeente en de projectontwikkelaar. Daar zijn toen ook wat afspraken over gemaakt. Afspraken over het terugbrengen van de oorspronkelijke gevel en de cultuurhistorische inpassing. En ik meen me zelfs te herinneren dat er een afspraak was gemaakt dat de steentjes bewaard zouden blijven. Dat die weer een plek zouden krijgen in de gevel. Als de heer Bikker mij nog kan helpen om dat te herinneren. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zeg maar verwerkt is in het plan wat er nu ligt. Een ander aspect dat betreft de periode totdat er gebouwd gaat worden. De afspraak was dat dat toch een soort openbaar gebied zou zijn. Netjes glad gemaakt, ingezaaid, bankje erop. En de hekken zouden weggehaald worden. Ik las in de media dat er wel wat vooruitgang is geboekt inmiddels. Dat er een soort pluktuin gepland staat. Maar wat ons betreft gaat het allemaal toch wel erg langzaam. Want oorspronkelijk was de bedoeling dat het in 2013 zeker gereed zal zijn. Is nog steeds niet het geval. Dus graag zouden we zien dat voordat de zomer begint, dat netjes op orde is conform de gemaakte afspraken. Een ander punt, en daar refereerde heer Bikker al aan, dat betreft de impact op het historisch karakter van Nieuwpoort. Nou, we hebben gelezen in de stukken dat de Welstand en de Monumentencommissie akkoord zijn met het hele verhaal, dus dat is goed te horen. Desalniettemin zien we terug dat bezwaarmakers telkens weer dat punt opvoeren van impact op het historisch karakter. Is nu met voldoende zekerheid duidelijk dat dat niet het geval is? Hè? En waar moet je daar dan zoeken, die zorgvuldigheid? En wij hechten er ook aan dat er geluisterd wordt naar de historische kring en de klankbordgroepen. Dus maximaal de argumenten gewisseld te hebben. En die zekerheid willen we echt hebben, want ja, één keer bouwen en het staat er voor 10 jaar. En het is een kwetsbare locatie waar we trots op zijn.
Oké, dank u wel. Nog meer? Dat is niet het geval. Wethouder, Heikoop. Misschien wilt u ook even ingaan op de inbreng van de heer Linnenwever over de maatvoering en de privacy.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dit is een plan wat al, volgens mij, 15 jaar ongeveer geleden is daar de garage gestopt, CQ gesloopt. En heel lange tijd is er toch een lege plek al in de kern Nieuwpoort. Met een hele historie van eigendom. Daar zijn, ik denk dat er één partij in ieder geval veel geld aan verdiend heeft. Daarna heeft het denk ik alleen maar geld gekost. Dat is ook een van de redenen dat het al zo lang duurt. En toen ging ook de crisis nog eens eroverheen. Dat heeft ook niet bijgedragen aan de verkoopbaarheid van het plan. En dat heeft het allemaal wel ingewikkelder gemaakt. Zoals meneer Lems al zei van de overeenkomst is in over wat het uiteindelijk zou worden, is in 2012 nog gesloten. En de periode daarna is er gewerkt om dat die overeenkomst uit te werken in een bestemmingsplan. Dat is in stapjes gebeurd. Er is, op het laatste moment is er nog een discussie geweest over parkeren langs de Hoofdstraat. Waarbij toch vanuit verkeerskundig advies gekomen is, nou haal die parkeerplaats daar weg en verplaats die toch naar de achterkant van het plan. Dat is, dat kun je ook zeggen dat dat aan kosten gaat van de wallen. Dus die zijn toch wat meer in de wallen terechtgekomen. Maar uiteindelijk, het hele plan heeft toch wel vanaf de start een hele lastige voortgang gehad. En uiteindelijk is die overeenkomst 2012 wel leidend geweest voor dit proces. En natuurlijk heb je te maken op het moment dat ergens een gebouw gestaan heeft, wat vaak toch door zijn functie als autobedrijf wat meer met de rug naar de omgeving staat, een hele andere vorm van impact op je privacy en privé tuin, dan een bouwplan waar woningen in zitten. Dus dat hebben we ons zeker gerealiseerd en dat is zeker ook in die periode van de overeenkomst zal dat aan de orde geweest zijn. Ik bedoel, daar ben ik persoonlijk natuurlijk niet bij geweest. Maar uiteindelijk moet je een keer een afweging maken van hou je die plek leeg of ga je die plek toch een functie geven die in ieder geval een beter is dan die op dit moment is. En daar is
dan uiteindelijk een compromis uitgekomen. En daar zitten voor's en tegens aan. Datzelfde geldt voor de gevels. Er is heel lang geprobeerd die gevels in stand te houden. Jarenlang hebben ze daar gestaan met balken gestut. Uiteindelijk is dat toch weggehaald. Ik weet niet precies hoe de geschiedenis toen gelopen is, maar die afspraken die herken ik wel. Hoe dat precies is, of dat die stenen opgeslagen zijn, dat kan ik u geen antwoord op geven, heb ik me niet voorbereid. Dat kunnen we navragen. In het plan zijn de gevels en de vorm daarvan het type zijn in ieder geval teruggekomen. Hè, dus die komen terug in dit plan. Dus ja, zo is het altijd toch een soort compromis. Het is een hele bijzondere locatie in het historische kern van Nieuwpoort. Dus daar is in alle zorgvuldigheid gekeken van nou, wat kan daar nog? Hè? Ik denk wel dat de grenzen opgezocht zijn, daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. Maar uiteindelijk is dit wel een plannetje wat uiteindelijk haalbaar lijkt te zijn. Nou, aan de ene kant, vanavond stond dit op de agenda. Als college hebben we natuurlijk hier een positief besluit over genomen, wat nu als raad hopelijk bevestigd gaat worden. Dat is toch voor de ondernemer aanleiding geweest om te zeggen, nou, ik durf nu dat bord wel in de tuin te zetten. Nou, dat sluit ook wel een beetje aan op de wens van de ChristenUnie om hier wel zo snel mogelijk invulling aan te geven. Maar in de tussentijd, dat is de andere kant, zijn er ook afspraken gemaakt van hoe ligt het erbij totdat er ooit een paal de grond in gaat. En nou, daar is met name de klankbordgroep is daar met hulp van mensen ook uit deze raad en dit college. Om daar in de tussentijd toch een tuin voor het dorp van te maken, pluktuin. Dat wordt zaterdag. Zaterdag wordt daar invulling aan gegeven, wordt dat ingezaaid. Dat heeft wat ons betreft langer geduurd dan dat we hadden gehoopt. Het is wel zo dat de eigenaar, Herkon, die zou die tuin ingaan, of die zou dat stuk in gaan zaaien. Alleen toen hebben we eigenlijk de vraag gesteld van nou, gaat die kosten die je maakt voor het zaaien, maakt die nou niet zelf, maar geeft dat geld dan aan de klankbordgroep en laat die zelf een invulling eraan geven. Nou, daar is uiteindelijk overeenstemming over bereikt. Dus dat gaat zaterdag gebeuren. Ja, of volgende week zaterdag.
Voorzitter.
De zekerheid, als ik...
De heer Lentz wil graag interrumperen.
Hoe het eruit gaat zien, hè, de oorspronkelijke opzet was dat het gewoon toegankelijk is en de hekken gaan weg en er komt een bank in zo. Gaat ook zo ingericht worden? Of is het puur alleen maar, we zaaien wat in en alles weer bij het oude?
Mag ik het invullen?
Ik kan er geen antwoord op geven, dat is plan van de klankbordgroep.
Mevrouw Staves, gaat u het invullen?
Gemeente Belangen heeft de klankbordgroep een idee toegereikt wat ze opgepakt hebben. Wat er gaat gebeuren is dat zaad gezaaid wordt voor een werkelijke pluktuin die voor iedereen toegankelijk wordt. En dan moet dat snel gebeuren, want anders valt er natuurlijk voor de zomer niet veel meer te plukken.
En wat kun je er straks plukken dan? Korenbloemen.
Zaden die hier altijd voorkomen en altijd voorgekomen hebben, die kunt u daar gaan bewonderen. Okay. Bloemen dan.
Dank u wel. Mevrouw van de Haven.
Ja, is het dan ook zo als dat plan aangenomen wordt vanavond en de projectontwikkelaar verkoopt het snel, dan kan die zomaar beginnen. Dus dat is misschien ook wel een beetje zonde van die pluktuin, maar misschien hebben we er één seizoen profijt van.
Ook daar heeft de fractie van gemeentebelangen over nagedacht.
Ja. Moet wel even gemeld worden, de projectontwikkelaar bekostigt, financiert voor een groot gedeelte de tuin.
Ik wil niet de suggestie hebben dat we de bewoners straks denken dat we daar tot lengte van jaren daar een tuin hebben. Want ik bedoel, als het plan wordt aangenomen, is toch de bedoeling dat het een keer gebouwd gaat worden.
Ik denk dat beeld wel meevalt, want er staat nu een heel groot bord. Dus ik denk niet dat de mensen het idee hebben dat daar een permanente pluktuin aanwezig zal zijn.
Laat een 1000 bloemen bloeien daar. Heer Bikker.
De heer Lems. Is dit de overeenkomst die u bedoelde waar de wethouder een toelichting op heeft gegeven?
Oké.
De steentjes staat in een andere overeenkomst. Ik is vermeld dat die ergens in een hele grote big bag staan. En dat die weer gebruikt gaan worden om die twee oorspronkelijke gevels mee te gaan metselen. Als ze een paar tekort komen, dan staat er zelfs beschreven hoe ver de kleur af mag wijken van de steen die daarbij gevoegd wordt.
Dan ben ik wel benieuwd hoe dat zeg maar, nu in het plan is opgenomen.
Oké. Ik stel voor dat we tot een oordeelsvorming komen van over dit plan.
Ik heb
wat is uw oordeel?
Mijn oordeel is dat ik gevraagd heb waar het advies van de klankbordgroep en van de van de historische kring is.
Daar is de wethouder nog niet op ingegaan. Geef aan.
Sorry. Ik had nog twee dingen te vertellen. Dat ging over de vraag van ja, hoe zeker is het dat het historisch karakter behouden blijft. Daar is zoveel mogelijk invulling aangegeven door ook archeologisch onderzoek. Er zit een heel advies bij over dat historisch karakter van de kern Nieuwpoort en wat dat dan voor die plek betekent. Daarbij blijft het natuurlijk altijd, het is gewoon een nieuwbouwplan. Laten we daar ook wel gewoon eerlijk en reëel in zijn. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de omgeving om daar de gevels en de aanzichten passend te laten zijn in het geheel. Dus dat even over die zekerheid. Ja, die zekerheid kan ik u niet bieden. Er is zoveel mogelijk als mogelijk met welstand, met monumentcommissie gekeken naar wat is daar passend en hoe bescherm je het gezicht. En hoe maak je wat meer uit het zicht ligt zo functioneel mogelijk. En daar is een denk ik een goede balans in gevonden.
Voorzitter, en dan nog de vraag van de historische vereniging. Is die daarin gekend of betrokken?
Nou, dat is de laatste de vraag van gemeentebelangen. Daar is in een eerdere termijn is daar een antwoord via de raad. Er is een raadsvraag geweest, daar is een antwoord op gegeven. Het antwoord was, de strekking in ieder geval van het antwoord is dat die hele planvorming heeft al plaatsgevonden, is ook al overeenstemming over bereikt, voordat er überhaupt de klankbordgroep was in Nieuwpoort. Het leek ons, en dat is ook wat wij hebben teruggekoppeld naar u als raad, het leek ons niet realistisch. En daar hebben we ook met de klankbordgroep over gesproken, van om die klankbordgroep achteraf eigenlijk nog een advies te vragen over een plan waar al overeenstemming over ligt. En waar al een hele procedure voor gelopen is, een bestemmingsplan voor opgesteld is. Wij hebben dat ook besproken met de klankbordgroep. En zij hebben ons gevraagd, ja, welke invloed heeft ons advies dan nog op dit plan? Zij kunnen niet een zienswijze zoals omwonenden belanghebbenden dat kunnen indienen. Ze hebben daar ook geen status voor. En dus wij hebben ook in overleg met de klankbordgroep gezegd, van, nou, dan is het ook niet zinvol om deze club zich te laten verdiepen in een heel plan. En daar dan een advies over te laten geven.
Dus voorzitter, dat begrijp ik. Dat begrijp ik ook als het gaat over de klankbordgroep. De historische vereniging die bestond al voordat klankbordgroepen was. Is die erin gekend?
Dat zou ik niet weten. Historische kring is volgens mij wel, of zij een formeel advies gegeven hebben, dat weet ik niet. Maar volgens mij zijn zij wel betrokken geweest destijds bij de planvorming. En zijn ook vertegenwoordigd in de klankbordgroep. En daar kwam wel een soort gelijk signaal uit. Dus.
Nou voorzitter, want waarom vraag ik daar zo naar? We hebben toch wat moeilijke ervaringen met dit soort kwesties als het gaat over het Schootsveld. Ik ben me te herinneren dat op enig moment de instantie die erover ging een positief advies gaf over bepaalde bouwingen in het Schootsveld. Vervolgens kwam de historische vereniging met een deskundig oordeel vanuit de Menno van Coehoorn Stichting en gaf een heel ander oordeel. Dan is het toch best lastig om die dingen goed te wegen en mee te nemen. En had het toch fijn geweest als dat soort instanties, die er kennelijk toch misschien semi-deskundig zijn, maar toch kijk op de zaak hebben, eerder in een traject gehoord zijn. Al is het alleen maar op basis van zorgvuldigheid dat je niet later discussie krijgt. Dus dat vind ik wel jammer dat nu dan niet helemaal goed is gegaan, misschien.
Nou, dat zegt de wethouder niet, want hij weet niet of de raadpleging heeft plaatsgevonden.
Nee, de specifieke historische kring, daar kan ik gewoon geen antwoord op geven. Dat zou ik na moeten vragen. Wat ik niet voorbereid dat dit ook bespreekstuk zou zijn, dus ik heb ook geen ambtelijke ondersteuning meer beschikbaar. De rol van de klankbordgroep die is natuurlijk wel dat wij, het net ook al aangegeven, dat wij met allerlei plannen en ideeën die in ontwikkeling zijn, of die waar initiatieven uitkomen, soms vanuit de klankbordgroepen zelf, kernoverleg, dat die natuurlijk, even het voorbeeld, in Nieuw-Lekkerland hebben wij ook een bouwlocatie wat een onderdeel is van een park. Daar is door de klankbordgroep al eerder een soort plan voor het park gemaakt. En daar hebben we nu de invulling van de woning hebben we ook weer mede voorgelegd aan de kernoverleg. Om daar ook mee te denken van nou, wat past, waar moeten we rekening mee houden. Maar dan zit je dus helemaal aan de voorkant van planvorming. En dan maak je gebruik van de lokale kennis en gevoeligheden die je in zo'n kernoverleg terugvindt. En dat kan meehelpen aan een zo goed mogelijk met een breed draagvlak ontwikkelen van een plan. Dat het uiteindelijk in een bestemmingsplan en dat soort dingen neerlandt, dat is dan meer een resultaat.
Maar op het moment dat je met echt bestemmingsprocedures bezig bent, ja, is mijn mening dat het dan ingewikkeld wordt om naar een klankbordgroep daar nog een formeel standpunt over te gaan vragen. Dus dat zou helemaal in de voorkant van het traject. Ik denk en daar zijn we nu ervaring mee aan het opdoen en dat gaat prima. Maar wel ja, op zijn... op de goede tijd.
Ja. Aansluit erop, voorzitter. Ja. Ik denk inderdaad dat je de procedures gewoon zuiver moet lopen. En als op een gegeven moment iets in een bestemmingsplan procedure zit, dan kunnen we denk ik niet anders dan als raad zeggen, loop die procedure gewoon formeel volgens de formele acties af. En als je daar allerlei dingen weer in gaat voegen, dan maak je het aan jezelf moeilijk. Je wekt verwachtingen bij mensen die je niet waar kunt maken, die later weer met rechtszaken kunnen rechtgetrokken worden. Blijf als gemeente gewoon zo formeel. Als het eenmaal in die procedure zit, en ik denk voor die tijd, is er alle kans denk ik, voor allerlei clubs en klankbordgroepen en weet ik van wat we in de maatschappij hebben om die te betrekken. Maar als er op een gegeven moment het resultaat ligt wat de procedure ingaat, dan denk ik dat we heel zuiver moeten zijn, want anders dan wordt het echt een ratje toe. Ik zou echt zeggen, blijf gewoon aan uw lijn vasthouden en ga niet...
Voorzitter,
nog even een korte reactie van de heer Lems en dan sluiten we de beraadslaging af.
Kunnen we 1 minuut schorsen?
Als u dat wist.
Ja, als ik mijn geheugen mij niet in de steek laat, is in het verleden op het moment dat besloten is dat die gevels weg konden, die er stonden, is toen overleg geweest met de historische kring. En die hebben toen ook ingestemd met het verwijderen van die gevels. Dus die zijn wel gekend in het nieuwe plan.
Met terugplaatsing van die steentjes.
Maar goed,
mag ik even schorsen, voorzitter?
Dus die schorsing die staat toe. 1 minuut?
Ja.
Ja? En dan is het voor 1 minuut geschorst. Dat is heel kort.
Goed zo.
Ja. De vergadering is heropend. Het woord is aan de heer Lems.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het heeft toch iets langer geduurd dan die 1 minuut, maar we bouwen...
Hebben wij met z'n allen geconstateerd.
Nee, maar dingen moeten zorgvuldig gebeuren. Als we iets neerzetten, dan zetten we het niet neer voor een paar dagen, maar voor een hele lange periode. Wat onze fractie betreft schuiven we de besluitvorming over de vesting op en gaan we eerst al met de historische vereniging en de Menno Verkoeren Stichting en de organisatie erachter zitten aan de slag en horen we aan welke bezwaren hun hebben en hoe die nu worden afgewogen in de besluitvorming die we hebben hieromtrent.
Dus dat voorstel legt u voor aan aan de fracties in de raad. Dan wil ik graag daar de reacties op horen, mevrouw Van der Haven.
Voorzitter, dat ondersteunen wij in het geheel niet. Wij zijn van mening dat de inbreng in het verleden is geweest. Dit plan is alleen opnieuw in de raad gekomen omdat de parkeerplaatsen van 3 stuks zijn aangepast. Dus ons voorstel is gewoon om dit vanavond te besluiten.
Oké. Fractie van de SGP, heer De Groot.
Dank u wel, voorzitter. Wij steunen het voorstel van de ChristenUnie ook niet. Als we alle stukken goed lezen en ook de zienswijzenota, dan hebben we echt kunnen zien dat het college een hele heldere afweging gemaakt heeft. Dan kunnen we bijna het college wel naar huis sturen, om zo maar te zeggen. En dat kan niet de bedoeling zijn, want er is echt werk aan besteed. Er is echt gekeken naar de verschillende groepen, monumentencommissie, welstand, etc. En dat is gewoon heel erg goed. En wij vinden echt dat het zorgvuldig doorlopen is.
Oké, dank u wel, fractie van de CDA.
Wij kunnen instemmen met dit voorstel, ook lezen hebbende wat allemaal.
Dus u steunt het ordevoorstel van de ChristenUnie niet?
Niet.
Dan de fractie van de CDA, meneer Spaans.
Wij sluiten ons daarbij aan.
Oké, de fractie van gemeentebelangen.
Nou, ik ben wat langer van stof. Hè. Ik hoor fracties zeggen dat er een weloverwogen keuze is gemaakt. De belangen zijn gewogen. De originele bebouwing op dat perceel waren 2 woningjes, een bovenwoning en een autobedrijf. Toen heeft het college van Liesveld gemeend daar toestemming voor te geven om dat 10 woningen te realiseren. Dat is een redelijke forse plus. De eigendom is een keer overgegaan in andere handen. Er is een partij geweest die daar waarschijnlijk goed geld aan verdiend heeft. En eigenlijk is nu het probleem dat met de toezegging die er ligt, de ontwikkelaar er niet, financieel niet uitkomt. Als je als gemeente er financieel niet uitkomt, dan nemen we ons verlies. En als de ontwikkelaar er financieel niet uitkomt, dan zeggen we een stukje cultuur, historie binnen de wallen. Hè, waar je een dwangsom om je oren kan krijgen als je een schuurtje de verkeerde kleur schildert. Bouw dat maar lekker vol. Die bouwen langs de Hoogstraat hè, en langs de, bij de waterschuur, dat is... passend in de omgeving vinden wij een mooi ontwerp. Ja, het is natuurlijk wel even weer ietsje hoger geworden, maar dat zijn we in Nieuwpoort en omsteken wel gewend. de authentieke geveltjes waarover gesproken is, hè, die staan ook netjes ingetekend, allemaal prachtig. Maar je kan zien hoe klein die originele bebouwing daar ook was. Hè, in die, het lijkt wel een poppenhuisje. Verder hebben we daarachter natuurlijk een redelijk grote open ruimte. En nu wordt er dus toestemming gegeven door de CDA, de SGP, om toch dat stukje tuin, hè, waar niemand in ieder geval de vergunning voor krijgt om zijn tuin vol te bouwen, om dat toch maar pontificale grote woning neer te zetten. Gevolg daarvan is dat er te weinig parkeerplaatsen zijn. Dan moeten we in de wallen moeten we gaan parkeren, terwijl er miljoenen aan gespendeerd zijn om die in de originele staat terug te brengen. Er is maar één afweging gemaakt, meneer De Groot. Ja? Dat is toerekenen naar de portemonnee van een projectontwikkelaar. Wij hebben gevraagd naar de mening van de klankbordgroep. Nou ja, wordt er aangegeven van dat is een beetje later, doen we maar niet. Eerst is door het college wel gevraagd aan de klankbordgroep wat is jullie mening. En vervolgens een week later kwamen ze erachter dat ze bestuurlijk dan een andere keuze hebben gemaakt. Dus dat wij die mening van de klankbordgroep dus niet konden krijgen. Ik ben daar zelf wel geweest. En zij geven aan dat eigenlijk de stedelijke kwaliteit van ondergeschikt belang is. Het gaat eigenlijk helemaal niet of dat passend is in de omgeving. En die volgevertjes vinden ze dan zeker wel mooi. Maar het gaat om de euro's. Het gaat gewoon maximaal om die projectontwikkelaar uit de kosten te laten komen. Dus zij voelen zich daarin ook niet serieus genomen. De historische vereniging Nieuwpoort heeft bezwaren getekend tot 2 maal toe. Maar vooruit, daar gaan we allemaal aan voorbij om iemand anders zijn portemonnee te behagen. Nou, als u dat een weloverwogen keuze en afweging vindt. In Nieuwpoort en omstreken zijn er wel meer foutjes gemaakt met betrekking tot bouwen in relatie tot sommige bouwvolumes en hoogtes. Als u uw handtekening eronder wilt zetten om dat weer te doen, wens ik u er veel succes mee. Ik sluit mij aan bij de overweging die de ChristenUnie maakt van neem dat plan terug. Zorg dat die woning die erachter in die tuin staat, waar dus niemand in Nieuwpoort vergunning voor krijgt om zijn tuin vol te bouwen, wij dat wel doen bij een projectontwikkelaar. Als die zou komen te vervallen, heb je ook wel minder parkeerplaatsen nodig. Zijn wij akkoord? Als die woning erin blijft staan, gaan wij daar niet mee akkoord. En verzoeken wij ook zeker het college om niet in deze val te lopen, zal ik haast willen zeggen. Maar als u dat willens en wetens doet, is dat uw eigen keus.
Met andere woorden, u steunt het voorstel van de ChristenUnie om het uit te stellen.
Ik vind het zelfs een heel verstandig voorstel. Ja.
Oké. Mevrouw van der Haven.
U geeft aan dat u vindt dat het niet in Nieuwpoort past, het plan. En als dan de woning vervalt, die aan de achterkant zit, dan past het opeens wel, want dan gaat u akkoord. Nou, dat vind ik helemaal onbegrijpelijk.
De stijl, mevrouw van der Haven, qua geveltjes, is passend in de stijl van Nieuwpoort. Hè. Er is wel wat omhoog gegaan om toch wat volume te creëren. Maar zomaar een gedeelte bebouwen wat vroeger tuin is geweest en daarmee ook de mogelijkheden om op eigen trein te parkeren wegnemen, dat die maar in die openbare ruimte plaats moeten vinden om een plan zo te optimaliseren dat die projectontwikkelaar eruit komt, zie ik niet als ons probleem.
En u spreekt u zelf tegen, want u heeft het de ene keer over we zijn in Nieuwpoort gewend om hoog te bouwen. Dus dat gaan we daar ook doen.
Vooral net buiten Nieuwpoort zijn we gewend om heel hoog te bouwen. Ja.
Moment zegt u, als die vrijstaande woning vervalt. En nou, dat is essentieel voor de projectontwikkelaar, want anders krijgt hij het plan niet rond. Ja, dan gaan wij akkoord. Dus die logica zie ik dan niet.
Nou, het wordt daar op de bouwblok, wordt er één groot massief blok wordt er nu gebouwd. En op het moment dat die vrijstaande woning daaruit zou vallen, dan ken je het net.
Heer De Groot. Nou, de heer Bikker, u sprak mij natuurlijk specifiek aan. Dus daar wil ik natuurlijk ook gewoon op reageren. Enerzijds heeft u het over hoogbouw en anderzijds over pophuisje. Als u toch hoort, dan geeft u toch wel aan dat die voorgeveltjes wel passend zijn bij Nieuwpoort. Nou, die vrijstaande woning komt toch wat achteraf in een achtertuin. Nou, juist achtertuinenbeleid, daar willen we als overheid zo min mogelijk mee bemoeien.
Want het binnen de historische contouren van Nieuwpoort? Wegen woorden verzorgvuldig, meneer De Groot.
Nee, het gaat er eventjes om bij mijn planaanvulling. Je kijkt juist als overheid vooral naar het straatbeeld. En in dit geval is er echt specifiek goed gekeken naar het straatbeeld. En met betrekking tot parkeren moeten we ook niet 2 dingen door elkaar halen. We hebben een voorstraat, nou daar is het heel krap. Daar gaan ze niet meer parkeren, maar daar gaan we uitwijken naar de wallen. Daar is ook een weloverwegen besluit, ligt daaronder met een onderbouwing. En daar is over nagedacht.
En je hebt altijd voor- en tegenstanders bij dergelijke plannen. De tijden zijn veranderd met betrekking tot ontwikkelingen. Wat vroeger wel gerealiseerd kan worden, kan tegenwoordig niet meer gerealiseerd worden, omdat de crisis toegeslagen heeft. Dit plan loopt al 15 jaar. Als u nu nee zegt, dan kan ik u op een briefje geven dat het over 10 jaar nog op deze manier ligt. En laten we dan ook door deze zure appel heen bijten en ook op dit moment sportief zijn en weer wat van Nieuwpoort maken op die kavel. Want een pluktuin is voor de toekomst ook geen oplossing.
Oké, ik stel voor dat we het hierbij laten, de beraadslagingen. Kijken we naar de fractie van de ChristenUnie. Uw voorstel heeft geen meerderheid, zoals u begrijpt. Dat betekent dat ik het voorstel toch voorleg voor besluitvorming. Het voorstel tot vaststelling van bestemmingsplan de vesting Nieuwpoort. Ik stel vast dat de fractie van de Partij van de Arbeid, SGP, CDA... en VVD daarmee mee instemmen. Dat geldt niet voor de fractie van gemeentebelangen. Dat geldt niet voor de fractie van de ChristenUnie.
Correct.
Oké. Dan is in meerderheid het voorstel aanvaard met deze stemverklaringen. Dat is aldus besloten. Dan gaan we naar agenda punt 17. Vaststellen onttrekking aan de openbaarheid van parkeerplaatsen ter plaatse van het voormalig gemeentehuis in Groot-Ammers. Wie wenst daarover het woord? Van de kant van de VVD-fractie zijn er vragen gesteld. Daar is ook een antwoord op gekomen. Daar heb je kennis van kunnen nemen. Wens je daar nog over het woord? Mevrouw de Haven, ja. De heer Lems en de heer De Groot. Mevrouw van de Haven, ga je gang.
We hebben keken op de tekening die erbij was en wij kwamen eigenlijk tot meer woningen die gebruik maken van de weg over de parkeerplaats. En uw antwoord geeft u aan dat u met 4 mensen contact heeft gehad, omdat die in het verleden ook contact hebben gehad met de gemeente over deze zaken. Dus ja, ik zou toch willen oproepen om te kijken of echt iedereen die gebruik maakt van dat pad nu wel is aangeschreven, en ook voor de toekomst, want als mensen daar wonen en daar nu geen gebruik van maken, maar ze willen het huis verkopen, zitten misschien de toekomstige bewoners met een probleem. Dus misschien kunt u ter plekke nog eens gaan kijken hoe de situatie is.
Oké, dank u wel. Heer Lems.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wat ons betreft een goed voorstel. Prima dat we nu bewoners met een oplossing is gekomen. Wel de kanttekening die mevrouw van der Haven net noemde, horen we graag terug van de wethouder. Maar we missen nog een punt en dat gaat over een ander deel van de bewoners van de Voorstraat. Dat zijn de bewoners die in het verleden te maken hebben gehad met de renovatie van de Voorstraat, waar toen enkele parkeerplaatsen zijn verdwenen. En we hebben van die bewoners begrepen dat ze toen in het verlies van hun parkeerplaatsen zijn gecompenseerd middels gebruikmaking van het terrein bij het gemeentehuis. Nou, dit terrein komt nu dus te vervallen. In hoeverre zijn die bewoners nog gekend in dit hele proces? En wordt er voor die bewoners nog wat geregeld? Zover.
Dank u wel, meneer De Groot.
Dank u wel, voorzitter. Het is logisch gevolg natuurlijk als het gemeentehuis verkoopt dat ook de parkeerplaatsen onttrokken worden, de openbaarheid ervan. Echter zitten we nog met een paar vragen. Hoe zit het met de parkeerdruk in het gebied? Zoals wij, de vraag is eigenlijk al gesteld. Die 5 bewoners krijgen in ieder geval hebben uitpad, recht van overpad. Maar mogelijk zijn er nog meer. Zijn de overige buurtbewoners dan gehoord aan de Voorstraat? Loopt de gemeente nog een risico dat wij uiteindelijk alsnog parkeerruimte moeten realiseren in de omgeving als dit parkeerterrein onttrokken wordt? En zijn er ook eventueel alternatieven? Een stukje openbaar houden en een stukje overdragen? Ja, dat waren eigenlijk onze vragen.
Dank u wel. Wethouder Boender, wilt u ingaan op de gestelde vragen? Goedenavond. Wethouder.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank voor uw inbreng. Dank voor uw opmerkingen daarbij. Met betrekking tot de vragen die gesteld zijn, kan ik u zeggen dat wij afgelopen 2,5-3 weken met enige regelmaat gemonitord hebben hoe het parkeergedrag was op het parkeerterrein, op de voorstraat, zeg maar aan de dijk en in de totale omgeving. Ons werd daaruit duidelijk dat er op dit moment daardoor zeker geen parkeerdruk te constateren is. Dat is één. Twee, dat met betrekking tot de omwonenden, waar mevrouw van der Haven ook aan refereerde en overigens ook een vraag over heeft gesteld, met betrekking tot de omwonenden helder is gecommuniceerd. En heb ik het over voorstraat nummer 68 uit hoofd gesproken, 82, 84 en 86. Helder is gecommuniceerd dat voor hen beschikbaar komen op het betreffende terrein 5 parkeerplaatsen, zoals u het voorstel hebt kunnen lezen. En dat gerealiseerd zal worden een recht van overpad. Voorwaarde daarvoor was dat dat notarieel zou worden vastgelegd. Dat is toegezegd. En de betreffende omwonenden hebben daarvan gezegd akkoord wat ons betreft. Met betrekking tot, want de vraag reikt wat verder, en die zit feitelijk bij de drie fracties die in die lijn een vraag stellen, met betrekking tot overige omwonenden is ook aangegeven door de vier waar wij mee gesproken hebben dat dat niet of nauwelijks aan de orde is voor het gebruik maken van. In het geval dat dat wel plaatsvindt, is dat hoofdzakelijk in de avonturen en de firma Maurik heeft aangegeven dat gebruik maken van de parkeerterrein in de avonturen zou worden toegelaten. Dus risico voor wat betreft de gemeente, daar vroeg de SGP-fractie naar, risico voor wat betreft de gemeente, is er met betrekking tot dit punt wat nu ter besluitvorming voor ligt, niet. Met betrekking tot de totale parkeerdruk in het gebied, en ik denk dat u dan een grotere regio op het oog hebt, is op dit moment, gegeven de omstandigheden van nu, is dat niet aan de orde. Wat zich op termijn zou kunnen ontwikkelen, ja, dat is toekomst, maar is op dit moment niet een issue. Met betrekking tot, en dan kijk ik nog even naar mevrouw van der Haven, met betrekking tot overige omwonenden in de bredere zin van het woord dan de vier die ik zojuist noemde, dus het grotere gedeelte van de voorstraat, is afgesproken dat als dit stuk tot besluitvorming is gekomen, dat wij daarover de informatie bij de betreffende bewoners zullen aanreiken.
Dank u wel, wethouder. Dan behoeft er een tweede termijn. Dat is niet een verhelderende vraag.
U gaf aan dat de parkeerplaats 's avonds open zal blijven. Staat ook in uw stuk. Hebben we dat ook nog ergens vast kunnen leggen of iets dergelijks? Want als er bijvoorbeeld later besluit over een paar jaar om een boom erop te zetten, dan kunnen de bewoners niet meer parkeren.
Toegezegd is door de betreffende firma dat er niet met de slagboom gewerkt zal worden. Dus dat lijkt mij helder. Een man, een woord.
Oké, dank u wel. Ik stel vast de raad unaniem instemt met dit voorstel. Dat is het geval. Dat is al dus besloten. Gaan we naar agenda punt 18, de vaststelling van de zienswijze van de begroting 2015. Omgevingsdienst Rol en Zuid, dienst gezondheid en jeugd en een veiligheidsregio. Ten aanzien van de dienst gezondheid en jeugd wil wethouder Vat nog even kort de procedure toelichten die in het presidium aan de orde is geweest rondom begroting en rekening. Misschien wilt u daar iets over zeggen, wethouder.
Ja, voorzitter, dank u wel. Naar aanleiding van de ontwerpbegroting diensten gezondheid en jeugd is er nu een andere insteek gekozen als die te doen gebruikelijk is. En het heeft alles te maken met de problematiek die is ontstaan binnen de dienst gezondheid en jeugd.
Ik heb u daar de vorige keer ook melding van gedaan en gemaakt dat er een onderzoek op dit moment plaatsvindt naar zeg maar, het hoe en waarom en het wat. Hoe is het zover kunnen komen? Wat is hier de oorzaak van? En wat gaan we hier aan doen? Daarnaast vindt er ook zeg maar, onderzoek plaats naar de cultuuraspecten binnen de dienst gezondheid en jeugd. Het rapport, resultaat van dat rapport, dat wordt eind deze maand opgeleverd. De insteek daarvan is dat zodra dat rapport opgeleverd gaat worden, dat hij direct naar enerzijds de DB-leden gaat en anderzijds naar de AB-leden. Dus daar zit zeg maar geen tijdsverschil tussen. En de bedoeling is om dat rapport tezamen met de rekening 2013, die dan op dat moment ook behandeld gaat worden, omdat in het onderzoek de verklaring ook naar het negatieve resultaat van 2013 daar ook in meegenomen is, is de bedoeling om dat in zijn geheel te behandelen in de raad van 10 juni. En vandaar ons voorstel om nu deze zienswijze in te dienen. Op 10 juni met elkaar zeg maar, de behandeling van zowel de uitslag van het rapport als de jaarrekening als de begroting, als er aanleiding toe is, alsnog met elkaar te bespreken. Het AB vergadert, neemt een besluit over de begroting zoals het er nu uitziet eind juni, dus 25 juni. Dus op het moment dat wij op 10 juni met elkaar de zaak inhoudelijk bespreken, staat ook hier in de zienswijze, op het moment dat we dan vinden dat er nog een aanvullende zienswijze ingediend moet gaan worden vanuit de Raad van Molenwaard richting de dienst Gezondheid en Jeugd, dan nemen we ons het recht ook voor. Dat is het voorstel wat nu voor ons ligt en daarom ligt het ook voor nu.
Oké, dank u wel. Het leek ons goed om dat vooraf even te melden. Ik stel voor dat we eerst even de dienst Gezondheid en Jeugd behandelen, omdat de wethouder nu deze informatie geeft. CDA-fractie, meneer Meerkerk.
Ja, wij gaan akkoord met de zienswijze van de wethouder, van het college. Ik vraag me wel even af, dit is toch ook een van de organisaties die een leidende rol hebben in de decentralisaties? Hoe gaan we hiermee om, mensen? Ik bedoel, ik blijk niet echt van een hoop capabele mensen die daar zitten, of ligt het nou echt aan mij? Dat was mijn inbreng.
Dank u wel. Fractie van de ChristenUnie, de Jonker.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij stemmen ook in met het voorstel, omdat u juist niet instemt met de ontwerpbegroting. En dat mogen wel helder zijn. Als u dit leest, dan gaan je haren rechtop staan. En ik heb eigenlijk nog twee extra vragen daarbij. De ene is dat over punt 7 van het kader van de gemeenschappelijke regelingen. Volgens onze beleving hadden we gezegd dat de taakstelling van 1,1 miljoen al in 2015 gerealiseerd moet worden. En niet zoals het nu in de tekst staat vanaf 2016. Ik heb 2017 voor lezen. En het tweede is, op een opmerking die de wethouder net zei, ik citeer precies zoals het in de begroting staat, de uitkomsten van het onderzoek waar dan u refereert, wordt niet teruggekoppeld naar de gemeente, omdat de oplossingsrichtingen toch niet voorgelegd worden aan de gemeente. Dat staat er letterlijk in. Dan denk ik, wat u nu zegt, dat wil ik dus juist horen, dat de oplossingsrichtingen wel naar onze gemeente komen, zodat we een keuze kunnen maken. Dat laatste wekte ons dus een stukje bevreemding. En misschien kunt u, wethouder, daar straks nog een antwoord op geven.
Dank u wel, VVD-fractie. Mevrouw van der Haven.
Wij kunnen instemmen met de zienswijze die ingediend wordt.
Dank u wel. Fractie van Gemeentebelang, mevrouw Straats.
Ja, dat kunnen wij ook. Wat meneer Meerkerk ook aangeeft, het stuk spreekt weer van dat het eigenlijk een partij is waarin wij zeer onze vraagtekens moeten zetten. Willen we hier nog mee verder werken? Want hoe kan het zijn dat je een ontwerpbegroting instuurt waarbij er sprake is van geen sluitende begroting? De cijfers van het afgelopen jaar en dan wetende dat je zo'n groot tekort hebt niet meegenomen worden. En dat er geen maatregel is opgenomen om het tekort van 1,1 dus. En dat er gesproken wordt over een betere bedrijfsvoering vanaf het vorig jaar. Nou ja, als dat dus betekent hoe dat ze nu uitwerken, dan zegt dat voor mij voldoende. Het ontbreken van de opgelegde nullijn, eerder genoemd, en die 1,5% bezuiniging. die, daar hebben we het maar niet meer over. Gemeentebelangen heeft eigenlijk, ja, de gemeentebelangen heeft dan ook spijt ingestemd te hebben met het voorstel om de uitvoering van jeugdzorg onder te brengen bij toch deze incompetente gemeenschappelijke regeling. En daar hadden wij echt nooit mee in moeten stemmen. We stemmen van harte in met deze zienswijze om niet in te stemmen. Dankjewel.
Oké, dankjewel. Fractievoorzitter van de Arbeid, heer Den Haak.
Ja, ik wil me complimenten geven voor de zienswijze, want die vind ik in tegenstelling tot de begroting vind ik die best wel goed eigenlijk. Dus, dus complimenten daarvoor. En ik zou niet aanraden om. Ik ben vorige keer bij de voorlichting, bij de bijeenkomst over jeugdzorg geweest in Oud-Beijerland, omdat ik morgen niet kan in Hanningsveld. En zeg maar de boodschap van nou nul vertrouwen in de dienst gezondheid en jeugd, hè, die dan hangt onder die gemeenschap kregen, die is best wel helder overgekomen. En zal het morgen ook grotendeels denk ik overgaan. Ik ben daardoor wel wat gerustgestelder over zeg maar, de serviceorganisatie en hoe dat financieel opgehangen gaat worden. Dus ik zou je adviseren, ga er vooral heen en hoor het aan. En verder prima zienswijze en vooral zo indienen.
Dank u wel, SGP-fractie De Gruyter.
Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ook akkoord gaan om de zienswijze te onderschrijven. We hebben daarbij zeker een opmerking dat we zeggen, die zijn op een goede wijze opgesteld. Evenwichtig en ook realistisch. We hebben bij de zienswijze wel een achtste punt te noemen. Het zichtbaar maken van de effecten van de financiële impuls door de gemeente gedaan in 2011. We weten allemaal dat de heer Van der Poel toen geweest is. En het is wel goed om ook te weten van zijn die effecten op een gegeven moment ook zichtbaar in de diensten. Maar akkoord om deze zienswijze erbij te betrekken.
Oké, dank u wel. Wethouder, wilt u nog kort reageren? Het zijn allemaal ondersteunende reacties met wat kanttekeningen. Maar...
Ja, kort voorzitter. Dank voor de unanieme ondersteuning om deze zienswijze zo in te dienen. De opmerkingen die gemaakt zijn, zou ik eigenlijk willen vragen om die in de beraadslagingen van 10 juni mee te nemen. Op het moment dat we ook met z'n allen allemaal dezelfde informatie hebben voor wat betreft de uitslag van het onderzoek. Richting ChristenUnie, die 1 miljoen, daarvan is de afspraak gemaakt om die vanaf 2016 in de boeken op te nemen. Dus zo staat het wel juist verwoord. En in de zienswijze geven wij juist aan dat we als gemeente Molenwaard ons het recht voor behouden om naar aanleiding van de discussie die we op 10 juni hier met elkaar gaan hebben, om ons dan nog eventueel een nadere aanvullende zienswijze in te dienen bij de dienst Gezondheid en Jeugd. Zodat die in de definitieve beraadslaging op 25 juni door het AB alsnog in behandeling genomen kan worden. Verder zou ik voor willen stellen, voorzitter, om de inhoudelijke discussie met elkaar te doen op het moment dat alle gegevens beschikbaar zijn.
Okay. Voorzitter, mag ik de wethouder nog even wat vragen?
Ja, is het bekend wat de heer Jonker was even eerder, want die heeft nog niet echt het antwoord op zijn vraag gehad.
Ja, precies.
Nee, ja, akkoord, als u het zo verwoordt, wethouder, want dat zijn de woorden zoals ik dat wil lezen, maar dat stond er echt helemaal exact anders in. En dan denk ik van, laten we ons niet op een verkeerd been zetten. Dus daarom zei ik hem ook.
Oké, heer Egels.
Ja, voorzitter, is de wethouder al bekend wat de zienswijze in de breedte van het gebied Zuid-Holland-Zuid een beetje op gaan leveren? Is Molenwaard hier een roepen in de woestijn? Of hebt u al signalen van andere gemeentes van dat we elkaar zeg maar in kunnen steunen in deze kritische houding?
De zienswijze zoals die nu voor ligt is een zienswijze waarvan wij weten dat die door, voor zover ik weet, alle 17 gemeenten voorgelegd gaan worden. En we er ook van uitgaan, gezien de reacties in het AB, dat die ook op deze soortgelijke wijze door de 17 gemeentes ook aangenomen zullen worden. Het kan, maar het zal niet verstandig zijn.
Oké, heer Moret.
U bent nog niet op één opmerking ingegaan van de heer Meerkerk. En dat betrof dus of het bestuur ook in de toekomst capabel zal zijn. Het was meer een constatering. Het was meer een constatering, meneer Moret.
Dan gaat de wethouder...
Ik heb bij een constatering gelaten, nou, dan stel ik de vraag.
Daar komt ik wil me eigenlijk aansluiten bij de woorden die door de heer Haak Draak net zojuist zijn aangegeven in de bijeenkomst morgen en volgende week. Zal er meer inhoudelijke informatie over de dienst, over de jeugdzorg onder andere gegeven worden. Daarnaast wil ik overigens ook benadrukken dat, maar goed, daar komt morgen meer informatie over, dat de serviceorganisatie het idee is om die naast de huidige dienst gezondheid en jeugd zeg maar neer te zetten. Dus onder eenzelfde gemeenschappelijke regeling, maar met twee verschillende diensten.
Is de vraag van meneer Moret zelf voldoende beantwoord?
Dat bepaalt hij zelf.
Ja, ik had eigenlijk ook maar nog wel een vraag.
Dat is mijn vraag. Dat is mijn vraag.
Voorzitter. 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 Ja, ik had eigenlijk nog wel een vraag.
Het was uw vraag. In die
het antwoord hierop leidt tot een vraag. In de zin van, als het de organisatie erna gezet wordt, maar is het wel met hetzelfde bestuur? Want dat zijn volgens mij dezelfde mensen.
De voorstellen die zullen daarover zullen u nog bereiken.
De GR's, dezelfde huis met dezelfde nestgeur.
Ja, dat doen we toch even, de wethouder vragen om toch nog even daarop in te gaan. Want ik denk niet dat het verstandig is om dit beeld zo na te laten. Dan wilt u nog even, toch even reageren op de serviceorganisatie en de dienst gezondheid en jeugd. De discussie die komt nog, maar... Er wordt over nestgeur gesproken, ja.
Ja, daarom wilde ik ook eigenlijk niet zoveel over zeggen, omdat er beelden, het risico gaat ontstaan dat er beelden gaan ontstaan vanuit zeg maar de beleving en de emoties die er wellicht nog zijn. En die kan ik op zich allemaal begrijpen. En daarom zou ik ervoor willen pleiten om echt met elkaar eerst de informatie af te wachten die naar ons komt. En pas dan kunnen we met elkaar een goede afweging maken of de juiste keuzes gedaan gaan worden.
Dank u wel.
Goed. En daarmee is dit onderwerp behandeld. En ik stel vast dat de raad instemt met de zienswijze zoals die u is voorgelegd. Dan is al dus besloten. Dan gaan we naar de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid. Wie wenst daarover het woord? Heer Meerkerk, heer Moret.
Ja, ik... Ik zou u graag even mee willen nemen naar het verslag. Zoals u van mij gewend bent, kijk ik altijd naar de cijfers. Dat heb ik in dit geval niet gedaan. Ik heb gekeken naar de lokale prioriteiten. En ik wil er graag een stukje aan voorlezen. De controles bij gemeentelijke gebouwen op het gebied van energiebesparing zijn komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is het project Geur en Veehouderij uitgebreid. En dan sla ik even wat over. En dan staat er, in 2014 wordt vanuit lokale prioriteit gevolg gegeven aan dit project in Molenwaard. Betekent dat dus dat wij op een of andere manier de omgevingsdienst de opdracht hebben gegeven om onze veehouderijen nog eens een keer extra te controleren? Ja. En dat is een vraag die ik toch wel heb.
Dat is uw vraag?
Dat is mijn vraag.
Ja, de nestgeur komt toch weer terug. De geurvreters. Heer Moret.
Voorzitter, de VVD is het eens met de voorgestelde zienswijze in de conceptbrief. Aan het bestuur van de omgevingsdienst. Vooral ook omdat ook bij de milieudienst of de omgevingsdienst dan in de komende jaren kortingen zullen worden doorgevoerd in de uitgaven. Ik heb wel twee opmerkingen en vragen. In het verleden hebben zich bij de milieudienst jarenlang hardnekkige budgetoverschrijdingen voorgedaan. Ik vraag me toch even aan het college, hoe gaat het college bewaken dat dit niet nu opnieuw gaat gebeuren? En wanneer krijgt het college financiële tussenrapportages van het bestuur? Zodat je dus tijdig kunt bijsturen. En een tweede vraag die betreft, in de bijgevoegde jaarrapportage 2013 wordt melding gemaakt van diverse tekortkomingen bij Wenners tanktransport in Blessersgraaf. En ik ben daar een beetje van geschrokken. En mijn vraag aan het college is, wat wordt hier op korte termijn aan gedaan? U hoeft dat nu niet meteen te beantwoorden. Dat mag ook wat mij betreft schriftelijk. Maar ik ben wel wat geschrokken van de opmerkingen die daar gemaakt zijn.
Dank u wel. Verder nog? Niemand? Wethouder Heikoop?
Wilt u nog ingaan op de nestgeur?
Ach, het is een heerlijke lucht hoor, die agrarische omgeving. Kan ik u vertellen. Zeker in deze periode. De boeren hebben het weiland weer gevonden. Het is toch altijd weer thuiskomen hoor, dus de polder in rijden wat dat betreft. Ja. De themacontroles waar de heer Meerkerk het over heeft. Het is zo dat wij hebben vorig jaar, dus 2012-2013, is er een nieuw regionaal uitvoeringsniveau afgesproken, een nieuw RUN. Dat is eigenlijk het niveau van handhaving in de hele regio Zuid-Holland-Zuid. En daar is eigenlijk gekeken naar een hele praktische uitvoering van de hele handhaving. In dat nieuwe RUN is de agrarische sector is op een hele andere schaal ingedeeld, waardoor er veel minder controles plaatsvinden bij de agrarische ondernemers. Dat heeft ook tot bezuinigingen geleid. Nou, met name kunt u voorstellen dat in Molenwaard dat een behoorlijk effect heeft. Daartegenover hebben we gezegd van het is wel goed om dan meer themagewijs aan de slag te gaan. Nou, daar is energie is daar een thema in geweest. Dat is in 2013 met name aan de orde geweest. Ook de agrarische sector hebben we wel gezegd van op een aantal thema's. En dan, nou ja, het gaat te diep om daar op in te gaan. Maar op een aantal thema's is het goed om meer in een informerende en adviserende rol die omgevingsdienst te gebruiken. Om te zeggen van nou, er zijn een aantal onderwerpen in die agrarische sector die met name aandacht nodig hebben. Laten we daar dan meer op een adviserende rol gaan zitten in plaats van een handhavende rol. Dus themagewijs wel onderwerpen aan de orde stellen. Zo moet u dat zien. Tussentijdse rapportages. Op dit moment zit ik zelf in het DB, dus daar zit ik er heel kort op. Ik hoop dat dat in de nieuwe periode ook weer door kan gaan. En verder worden wij als AB gewoon keurig op de hoogte gehouden met tussentijdse rapportages. En ik moet u zeggen dat de laatste pak een beetje anderhalf, twee jaar, dat er met name op bedrijfsvoering een behoorlijke slag gemaakt is in veel meer in controle zijn. Er wordt strak gestuurd op budgetten en uitvoering. We hebben ook een uitvoeringsoverleg een aantal keren per jaar per gemeente. Dus waar we ook kijken van hoe staat het met alle controles, met nieuwe vergunningen, met doorlooptijden. Dus zowel aan de prestatiekant als aan de financiële kant wordt er strak gestuurd op de organisatie. Nou, daar zie ik nog steeds verbetering in. Dat moet ook, het moet altijd beter. Maar daar zijn hele grote slagen in gemaakt. Dus de risico's vanuit het verleden die u aanduidt, die zie ik eigenlijk niet meer terugkomen in deze organisatie. En de specifieke vraag die u stelt over BMS tanktransport lijkt mij niet de plek om daar antwoord op te geven, maar dat zullen we schriftelijk doen. Ja.
Oké, dank u wel. Voldoende? Kunt u instemmen met de zienswijze? Is al dus besloten. Dan gaan we naar de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Hier wens daar over het woord, heer Meerkerk, heer Jong, heer Moretz. Heer Meerkerk, ga je gang.
Dank u wel, voorzitter. Daar heb ik ook een vraag over. Wij hebben anderhalf jaar geleden, vorig jaar, met redelijke spoed een keer het een en ander moeten beslissen. Het ging over huisvesting, het ging over sluiting van een brandweerkazerne. En ik lees dat de formele overdracht is voorzien van de huisvesting in november 2014. Op de andere bladzijde staat dat het nog niet precies weten in welke vorm ze het gegoten moeten hebben. Dus het is nog niet in de begroting 2015 meegenomen. Graag uitleg daarover.
Oké, dank u wel, meneer Dion.
Dank u, voorzitter. Ja, er zijn meer dingen al een langere tijd duidelijk. Dat geldt ook voor dat doorrekenen van bezuinigingen van 10 of 15%. Dat is ergens in 2012, meen ik al, is die opdracht verstrekt. En dat komt dan nu pas in juni in het AB. Dat verbaast ons ook wel wat. Ja, het gevolg is dat we dat nu niet kunnen doorrekenen in de begroting. En dat is niet handig. Verder zien we ook niet veel terug van het jaarrekeningoverschot van 2,9 miljoen. Waarbij wij ons afvragen, ja, is het nou wel verstandig om eerst in te zetten op versteviging van de reservepositie van de veiligheidsregio? Wij zouden liever zeggen, laten we eens gelijk trap op trap af gaan toepassen.
Kunnen we daar nou niet gewoon ook de revenue van zien als gemeente? U geeft in het voorstel aan dat de taakstellende reeks door de gezamenlijke gemeenten herijkt zal worden. Nou, wij vragen ons ook wel af, wie gaat nou uiteindelijk daar over de knoop doorhakken? Zijn wij dat als gemeente afzonderlijk ook weer? Gebeurt dat in het AB? Bij het gevraagde besluit, daar stelt u voor de financiële consequenties te verwerken in de jaarrekening van de gemeente Molenwaard. Maar vervolgens lezen we bij de paragraaf financiële consequenties dat er geen financiële consequenties zijn. Er staat letterlijk, deze ontwerpbegroting past binnen de gestelde financiële kaders en heeft derhalve geen financiële consequenties. Ja, op dit moment denk ik er dan meteen bij. Want als de losse eindjes uit deze nog niet complete begroting alsnog worden afgehecht, ja, dan zult u begrijpen dat we in deze zienswijze wel een wat scherpere verwoording willen. Ja, er staat nu in de laatste zin van die paragraaf, het zal worden opgenomen met de veiligheidsregio. Ja, wat bedoelt u daar dan mee? Het zal worden opgenomen met. Dan is er nog één, ja, toch wel gewoon een heel concreet tekstwijzigingsvoorstel. Er staat in de concept zienswijze, waarin wordt gezocht naar 10%, 10 tot 15% besparing. We zouden willen voorstellen om dat te wijzigen waarin de 10 tot 15% besparing wordt gerealiseerd. Dat zoeken is volgens mij niet aan de orde. Het is gewoon een opdracht gegeven om dat te doen. En één ding moet me ook nog wel van het hart. Dat is een van de zaken die in de risicoparagraaf is aangegeven. Dan moeten we me maar niet kwalijk nemen dat ik als HRM-mens daar even de vinger bij leg. Het HRM-beleid dient nader te worden uitgewerkt en voor de organisatie te worden vertaald. Waar mogelijk zal worden aangesloten bij samenwerkingsvormen binnen of buiten de regio ZHZ. Dit kan leiden tot extra, tezakisch structurele kosten. Nou waren we potverdorie bij het SCD aangesloten. Daar hebben ze 4 jaar gesleurd aan een goed personeelsbeleid. Daar gaat de veiligheidsregio moverende redenen onderuit. En dan gaan ze... Ja, dag. Nee? Nou, ik zou er, nou, heel concreet, ik zou erop willen aandringen om dat kunnen leiden tot extra structurele kosten, om dat gewoon een vette streep door te zetten. Dat dat gewoon niet gaat gebeuren. Dat kan volgens mij echt niet aanwezen. Tot zover, dank u.
Oké, heer Moret.
Voorzitter, uit de verstrekte overzichten van de veiligheidsregio die ik heb gezien, en ook wel uit de berichten die mij hierover zo af en toe bereiken, blijkt dat er toch wel een forse overheid is bij de veiligheidsregio. Een voorbeeld, in 2015 zijn de totale lasten volgens de begroting 42 miljoen. En daarvan gaat 3 miljoen, volgens datzelfde overzicht, naar de directie. Het staat er gewoon, oftewel 7%. Dat lijkt mij wel heel erg veel. Er is niet na te gaan voor mij hoeveel geld er gaat naar beleidsmedewerkers en dergelijke. Maar voor bedrijfsvoering, dat staat er dan wel in, wat dat ook is, wordt 4,7 miljoen uitgetrokken, ofwel 11%. Het lijkt mij, en nogmaals, er bereiken mij toch ook wel berichten daarover, dat de bureaucratie behoorlijk fors is bij de veiligheidsregio. En wij vragen u als college dan ook hier in het bestuur zeer scherp op te letten en dit in te dammen. De voorgestelde bezuiniging van 10 tot 15%, de heer De Jong had het daar al over, die moet naar onze mening vooral daar gezocht worden en niet bij uitvoerende diensten. En als je dan het AD en het Dartenaar de afgelopen week leest, dan lees je niet in eerste instantie dat er op uitvoerende of dat er op de bureaucratie en dergelijke bezuinigd wordt, maar dan begint men meteen erover, dat kan overigens best een goede maatregel zijn, dat men als de brandweer uitrukt niet met 6 maar met 4 personen wil uitrukken. Nou kan dat best efficiënt zijn,
Maar ik zou ook heel graag maatregelen willen zien bij de veiligheidsregio, waarbij dus ook in die laag van beleidsmedewerkers of directie en dergelijke, dat daar ook behoorlijk gesneden werd. En dat lees ik dan niet. Dus dat maakt mij toch wel wat ongerust. En tot slot, voorzitter, daar hebben we het ook eerder in deze raad over gehad. Wij willen eigenlijk als gemeente Molenwaard aan deze zaken niet meer uitgeven dan we hiervoor uit het gemeentefonds van het Rijk krijgen. En wij vragen als VVD u dan ook om bij de kadernotabehandeling in ieder geval nog eens goed daarnaar te kijken en inzichtelijk te maken in hoeverre dat we hierin slagen.
Voorzitter, mag ik daar een vraag over stellen?
Meneer Kerk, ja.
Ja, meneer Bret, tot één minuut geleden was ik het helemaal met u eens. Behalve dan uw verbazing, want het is al enigszins bekend dat de overheid welig tiert bij deze regio Zuid-Holland-Zuid. Maar wij geven even flauw gezegd 2 miljoen uit aan brandweer. En we krijgen voor even afgerond 1 miljoen van het Rijk. Ja, hoe gaan we dat doen? Ik bedoel, het moet wel enigszins realistisch blijven wat mij betreft.
Op zich ben ik het daarmee eens, maar ik zou graag in ieder geval bij de kadernotenbehandeling dat inzichtelijk willen zien. En dan kunnen we daar nog eens met elkaar over spreken. Dat is eigenlijk mijn vraag. Wat is haalbaar en wat is niet haalbaar? Dat is gewoon mijn vraag.
Dat is helder.
Ja, ik wil er toch op reageren, want we hebben het nou over een SIF 4 enzovoort. We hebben nog niet zo heel lang geleden gehoord dat dat absoluut niet kon enzovoort. En nu ziet het opeens weer voorbij komen. Ja, het is...
Ik heb ook begrepen toen in de vorige discussie dat het niet geheel haalbaar is. Maar ik blijf erbij dat wij als raad gewoon steeds dat overzicht moeten hebben. Zoveel geven we uit en zoveel krijgen we van het Rijk. Dat moeten we wel steeds goed zien. En dat is mijn enige vraag. Voor de rest, voorzitter, kunnen wij het eens zijn met de zienswijze zoals die geformuleerd is.
Dank u wel. Ik zal daar zo duidelijk op ingaan. Heer de Kruik.
Ja, ook allereerst de kwaliteit van die zienswijze, alle drie, vinden wij best wel goed. Hè? Dus dat zijn goede richtlijnen en daar kunnen wij ons echt wel in vinden. Ook wat betreft het kritisch zijn naar de overhead en naar de directie, dat lijkt me logisch. Dat moet met elkaar in de pas zijn en moet in evenwicht zijn. Er staat ook duidelijk in het stuk dat het onrealistisch is om direct 10-15% te bezuinigen. Het gaat hoofdzakelijk over personeel. En dat daar een opbouw is om dat te realiseren in 2016 kunnen wij wel ondersteunen. Want als je met een organisatie personeel gewoon gaat ontslaan, dan dat lukt niet zomaar en dat kost heel veel geld. Dus wij kunnen ons in deze systematiek best wel vinden. We vinden ook dat die ontwerpbegroting van de veiligheidsregio er mooi uitziet. We hebben er heel veel informatie uit kunnen halen. En nogmaals, die zienswijze, daar kunnen wij ons helemaal in vinden.
Oké, dank u wel. Dat zijn, ja, de heer De Gruyter.
Wij hebben begrepen, voorzitter, dat de gemeenteraad van Molenwaard in de begroting een taakstellende bezuiniging opgenomen heeft van 200.000 euro structureel per 1 januari 2016. Daar voldoet deze ontwerpbegroting van 2015 nog niet aan. En u geeft ook terecht aan dat er in de zienswijze een aantal belangrijke elementen zijn opgenomen om te komen tot bezuinigingen. En als eerste wordt daar genoemd de regionale bezuinigingen. Door de veiligheidsregio dienen bezuinigingsscenario's van 10-15% over de brandweerzorg en overheid opgenomen te worden. Ook in het kader van de regionale kaderstelling. Dus alle gemeenten in Zuid-Holland-Zuidverband hebben een gezamenlijke kaderstelling voor deze gemeenschappelijke regeling opgesteld. En dan willen ze ook daar per 1 januari 2016 10-15% besparingen in doorvoeren. Dat geldt ook voor de huisvesting. Ook daarin zijn er een aantal zaken opgenomen die hoe dan ook tot een korting leiden, maar die ook budgetair neutraal moeten verlopen. Dat is best wel een lastige. En ik denk, ja, dat in het kader van dat geheel dat je als gemeente ook minder geld krijgt en je wil dat doorvertalen naar gemeenschappelijke regelingen, dat dat wel moet gebeuren, maar wel op een realistische wijze dat de zaken ook wel bezuinigd kunnen worden. Maar we willen wel aangeven dat wij voorstander zijn van die bezuiniging.
Oké, dank u wel. Mag ik vaststellen dat de raad in ieder geval instemt met de conceptzienswijze die u is voorgelegd. Verder zijn er nog een aantal vragen gesteld waar ik toch graag ook even op inga. Met name ook datgene waardoor de heer Moret naar voren wordt gebracht. rondom de gemeentefonds-toerekening. Dat is een discussie die we al eerder hier in de raad hebben gevoerd. En de verdeelsleutel rondom de brandweerzorg is nu gebaseerd op het aantal inwoners en het aantal vrijwilligers. Er is afgesproken dat vanaf 2016 een nader onderzoek zou worden gedaan of een andere verdeelsleutel toepasbaar is. En dan zou ook het gemeentefonds om de hoek komen kijken. Dus dat zou ook een uitgangspunt kunnen zijn bij de verdeling van de kosten. Nou is er een herverdeling van de gemeentefonds in aantocht. Dat zal waarschijnlijk begin volgend jaar zal dat op tafel komen. En op dat moment zal gekeken gaan worden of we tot een andere verdeelsleutel kunnen komen, waarbij het gemeentefonds dan ook daarin meegenomen gaat worden. Het ziet er niet naar uit dat een andere verdeelsleutel allemaal ingang van 1 januari 2016 kan worden toegepast. Maar als daar een keuze op zou vallen, en dat is aan het veiligheidsbestuur. En dat geldt voor al deze zaken, dus aan het veiligheidsbestuur. Dan gaat dat in per 2017. Dat is het eerste. Als het gaat om de bezuinigingsscenario's, die staat even los van de verdeelsleutel. De bezuinigingsscenario, dus weliswaar opdracht gegeven in 2012 om dat te doen. Maar de effecten van die bezuinigingsscenario, de heer De Kruik meldde dat zojuist ook al even. Die zouden pas ingaan op 1 januari 2016. Op dit moment wordt er gekeken, onderzoek gedaan, hoe die bezuinigingsscenario's kunnen worden ingepast. Dus een variant 10% en 15%. We hebben bij de behandeling van de begroting en ook van de rekening en de veiligheidsbestuur afgesproken dat de baten die dat gaat opleveren, dus de opbrengst van die bezuinigingen, nu al ingeboekt moeten gaan worden in de meerjarenbegroting. Dus dat vanaf 2016 dat al kan worden aangeboekt, kan worden ingeboekt. Wat dat concreet gaat betekenen voor Molenwaard is nog even de vraag. Want als je die opbrengst van de bezuinigingen gaat verdelen op basis van een inwonersbijdrage en het aantal vrijwilligers, dat zou een andere opbrengst met zich mee kunnen brengen dan wanneer je een andere factor qua verdeling van kosten gaat hanteren. Dus die discussie is op dit moment volop gaande in het veiligheidsbestuur. En ik ben het dus ook niet eens met de opmerking van de heer De Jong van dat nu te laat komt. Nee, er zijn afspraken over gemaakt. Er is ook afspraken over gemaakt over het proces wat we zouden doorlopen. En er is ook afgesproken dat het inboeken van de bezuiniging pas vanaf 1 januari 2016 zou plaatsvinden. Ik kan u overigens melden dat nu al bezuinigingen worden gerealiseerd. Dat heeft de rekening van het afgelopen jaar ook laten zien. Waar een opbrengst, die rekening wordt u overigens nog aangeboden in de vergadering van juni. Om en bij de 3 miljoen is als overschot ingeboekt. Een deel daarvan gaat naar weerstandsvermogen, een deel krijgt u terug als gemeente. En een deel wordt gehanteerd voor kosten die gemaakt moeten worden in de ombuigingsoperatie. Want u had het over het HRM-beleid. Nou, op het moment dat je gaat snijden in de organisatie, en dat is zeker niet primair aan de warme kant, maar veel meer aan de koude kant. Dus in de organisatie van de brandweer. In de verdeling van die bezuinigingen zit nu een 60-40% verhouding. 60% in de overheid en 40% in de warme kant van het verhaal. Dus dat traject dat loopt nu en er wordt nu verder invulling aan gegeven. Nou, omdat dat traject nog loopt, dat geldt overigens ook voor de huisvesting. Rondom de huisvesting, daar zou dit jaar nader onderzoek naar worden gedaan. Alles is inmiddels in kaart gebracht van hoe de kazernes kunnen worden overgedragen naar de regio toe. Onder welke condities dat kan plaatsvinden. Van onze kant hebben we ingebracht dat er in ieder geval qua beheer en onderhoud budget en neutraal moet gaan verlopen. Nou, dat traject loopt nu. De consequenties daarvan kunnen pas na dat traject, wat eind dit jaar zijn beslag gaat krijgen, worden ingeboekt. Het besluit wat destijds door de Raad van Graanstroom is genomen rondom de post oud-Albelast, die €125.000, die is ingeboekt. Want daar hebben we destijds van afgesproken dat de baten die dat zou opleveren niet ten goede zou komen aan de regio, maar rechtstreeks ten goede zou komen aan dit geval de gemeente Molenwaard. He, want eventuele andere bezuinigingen die nog op stapel staan, die komen niet meer rechtstreeks ten goede aan de gemeente, omdat alles straks overgedragen is aan de regio. Dus de verdeling van eventueel opbrengsten zul je dus over de regio moeten verdelen. En dat geeft een hele andere uitkomst ook van de opbrengsten voor Molenwaard. Even kijken, ik denk dat ik... van de kant van de SGP-fractie wordt nog het bedrag, de bezuinigingsopdracht genoemd. Die bezuinigingsopdracht is ingeboekt vanuit... of een eerdere datum, destijds van de drie gemeenten. Er heeft op zich toentertijd geen koppeling gemaakt met de scenario-discussie van 10% en 15% bezuinigen. Dus we moeten nog even kijken in hoeverre uit die opdrachtverstrekking van 10% tot 15%, als u me kunt volgen, uiteindelijk dit bedrag ingeboekt gaat worden. Daar kan ik u nu nog niks over zeggen, omdat we daar nog volop mee bezig zijn. De opdracht aan de veiligheidsregio is die 10% en 15%, niet de opdracht van die 2 ton.
Goed, hebben wij wel als gemeente Molenwaard die bezuiniging van 2 ton wel ingeboekt in onze boeken.
Ja, maar dat is niet de opdracht geweest aan de veiligheidsregio. Het moet dus blijken uit die 10% en 15% bezuinigingsdiscussie in hoeverre daar een bezuinigingstaakstelling... He, zoals u die noemt, die 2 ton. En dat kan ik u nu nog niet zeggen, omdat dat traject nog lopend is. Nee, je wordt zeker niet vergeten. Dus uiteraard niet, zou ik bijna willen zeggen.
Ik wil toch even kort reageren. Het is, ik heb het destijds best wel als wrang ervaren dat we een post moesten sluiten. En vervolgens kregen we wel een heel groot bedrag aan overheid voor ons kiezen. En ik denk dat het wel best een terechte opmerking is. Ja, vergeet hem niet. In de zin van, wat krijgen we nu weer voor onze kiezen? Als ik lees over SIFS 2, SIFS 4, terwijl dat eerst helemaal niet kon qua veiligheid. En het komt nu opeens toch weer. Wie gaat uiteindelijk garant staan voor welke norm? Wie gaat dat beslissen? Dat is best nog wel... goed, ik heb ook met bijvoorbeeld Johan de Kruik van de PvdA nog wel eens over gehad, over welke statistiek passen we erop toe? En hoe werkt dat dan? En ik ben daar best benieuwd naar. En, ja.
Ja, ik ook.
Ja, ja. Maar wie zit dan op de bok? Wie?
Dat is het veiligheidsbestuur. Het veiligheidsbestuur zal uiteindelijk een besluit moeten nemen over de voorstellen die worden gedaan rondom de bezuinigingsdiscussie als het gaat om 10% en 15%. Maar uw vertegenwoordiger in het veiligheidsbestuur zal de opvatting die je daarvoor kondigt afstemmen met u als raad. Dus, heb ik daarmee alle vragen beantwoord, heer de Jong?
Nou, wat mij betreft nog niet helemaal. Want die opvatting over die taakstelling, ik sla de plank toch niet helemaal mis als ik veronderstel dat dat niet maar een zoektocht is, maar dat het gewoon een concrete opdracht is.
Nou, u hebt me net ook horen zeggen dat die 10% en 15% bezuinigingstaakstelling wordt ingeboekt in de miljardenbegroting.
Ja.
Dus in concrete bedragen. Dus daarmee is het dus niet een zoekopdracht. Maar is het een taakstelling?
Maar is het dan ook niet verstandig om dat op die manier te verwoorden in onze zienswijze?
Ja, maar dat besluit is inmiddels al genomen door het veiligheidsbestuur. Maar als u goed vindt om dat nog te verwoorden in de brief, dan kan dat alsnog worden toegevoegd in de zienswijze.
Volgens mij staat er gewoon in, voorzitter, die bezuiniging is er. En dan vervolgens moet je dan zoeken waar je dan niet 10-15% gaat pakken. Zo staat het er.
He, dus als je hem zo leest,
ja,
zo lees het is inmiddels ingevoegd, ja. Dan hoeft er wat mij betreft geen textuele wijziging meer overheen.
Oké.
En als ik het dan heb over mogelijk nog aanpassing van de taakstellende reeks. Die wat kritische zin, dit zal worden opgenomen met de veiligheidsregio. Dan vraag ik me nog wel af, wat zeggen we daar nou precies mee?
Wat bedoelt u met de zin, dit zal worden opgenomen met de veiligheidsregio? Ja. Welk onderwerp gaat het om?
Dat staat onder het kopje regionale kaderstelling. Even kijken, de taakstellende reeks.
Dat is gewoon bedoeld de 10% en 15% bezuinigingsopdracht die hier ligt. En dat ligt al bij de kaderstelling die is opgedragen.
Ja, maar als er nog een aanpassing plaatsvindt?
op basis van de septembercirculaire, in dat stukje staat dat, dan zal dit worden opgenomen met de veiligheidsregio. Nou, dat, ik kan daar niet zo'n vinger achter krijgen van, wat zeggen we daar nou mee?
Nou, het enige wat daar staat is dat de kaderstelling zoals jullie eerder hebt verwoord, van die 10% en 15%, mm-hmm. en dat dat de opdracht is aan de veiligheidsregio, en de veiligheidsregio gehouden is, dat is ook in de laatste wat eerder wat u zei, en dat dat gerealiseerd moet gaan worden. En dat is inmiddels ingeboekt in de miljardenbegroting. U valt met name even op de verwoording daarvan.
Ja, ik heb niet het gevoel van dat ik daar een concrete opdracht mee aan...
Die kaderstelling, dat is de opdracht, de kaderstelling is de opdracht aan de regio.
Oké, en als er nog aanpassingen zijn, wordt dat besproken op een of andere manier. Maar dat het geregeld is, daar mag ik vanuit gaan. Dan laten we het daar fijn bij.
Oké. Verder nog, heer Moret nog, en dan sluit het af.
Ja, ik worstel nog even met de vraag over die overheid. Kijk, ik krijg daarover signalen van, uit diverse richtingen. En ik probeer dat dan natuurlijk uit die begroting ook natuurlijk te destilleren. En ik heb u wat getallen genoemd. Maar ik vraag, ik geloof dat u onze vertegenwoordiger bent in de veiligheidsregio. Dus ik vraag dat maar even. In hoeverre krijgen wij nou... een idee of die indruk juist is of niet juist is. En hoeverre heeft u als vertegenwoordiger daar dan ook grip op? Zijn er benchmarken of kunt u daar iets over zeggen? Want nogmaals, die berichten van verschillende kanten, die bereiken mij. En dan, ja, dat is vaak ongenuanceerd, dat weet ik wel. Maar het is toch wel erg hardnekkig. Dus ik vraag even aan u, hoe bent u in staat om dat een beetje te beoordelen als onze vertegenwoordiger?
Ja, uiteraard zou ik bijna willen zeggen van, en er is ook, heeft er ook onderzoek naar plaatsgevonden, heeft ook benchmark naar plaatsgevonden bij de opbouw van de veiligheidsregio, van welke organisatie is nou nodig om die veiligheidsregio op een adequate wijze te kunnen besturen, te kunnen managen, te kunnen inrichten. Dus over de omvang van de overheid zijn er ook adviezen over gekomen. Dus, maar die overheid is niet volledig ingevuld, want de opbrengst die in de rekening van vorig jaar zit, is met name veroorzaakt door een hele hoop vacatures, niet zijn ingevuld, hè, dus CQ, die overheid is niet ingevuld, hè, omdat de discussie rondom de bezuinigingen nu speelt van 10% en 15%. Dus ik denk dat we uiteindelijk na de discussie rondom die 10% en 15% bezuinigingen tot een realistische organisatieomvang komen voor de veiligheidsregio in relatie tot de opdracht die er ligt.
Voorzitter, misschien is het goed om aan ons en aan meneer Moret wel duidelijk te maken dat als het gaat over directiekosten, dat gewoon de balken en de norm ook toegepast wordt binnen de veiligheidsregio. Want u zei net volgens mij 3 miljoen directie. Ja, je zou zomaar de suggestie gewekt kunnen hebben dat er een directeur zit die meer dan als de balken en de norm verdient. Maar ik neem aan dat die norm gewoon geldt ook in het openbaar bestuur van...
Ik denk niet zozeer aan de hoogte van het salaris. Maar ik lees gewoon 3 miljoen voor de directie. Dat staat gewoon directie 3 miljoen. En ik lees het totale, de totale uitgaven zijn 42 miljoen. Ja, dat is het enige wat ik lees. Meer kan ik er niet uit destilleren.
Ik wil er wel toe zeggen om daar nog wat nadere informatie over te geven in de vervolg van de trekker onder de bezuinigingen.
Wat mij dan wat ongerust maakt is als ik in het AD de Dordtenaar lees dat de veiligheidsregio gaat bezuinigen. Maar dan lees ik als eerste dat er minder mensen op de brandweerwagens komen. Niet dat er minder mensen op het kantoor komen. Nee.
Nou, dat weerspreek ik, want dat is niet het geval. De eerste bezuinigingen die worden gevonden in de organisatie, niet in de warme kant, maar aan de koude kant. En maar er wordt daarnaast ook gekeken in hoeverre op een effectievere wijze de brandbestrijding en de hulpverlening kan plaatsvinden. En er zijn gedachten om van TS6 naar TS4 te gaan. Maar die discussie is nog niet gelopen. Omdat daar ook allerlei factoren aan zitten die verband houden met het veiligheidsniveau. En er zitten mensen op de
tribune die daar meer over burgerparticipatie. De burgers brengen dit signaal bij mij over. Dus ik breng dat u als vertegenwoordiger.
Maar die discussie die komt nog volop naar ons toe. Ook in de betekenis naar Molenwaard toe.
Ik
opmerking. Ik heb er altijd wel een beetje last van dat wij in het geheel van die 17 gemeenten, we praten over 484.000 inwoners en dat het aantal inwoners wat je als gemeente hebt is maatgevend voor de stem of de inbreng die je dan hebt. Dus we moeten ook relativeren dat met onze 30.000 inwoners in dat totale geheel natuurlijk je stem wel kan laten horen, maar die is niet altijd doorslaggevend. En daar heb ik dan wel eens last van.
Nee, dat is zo. Je deelt het met 17 partners, 16 partners. En dan neem je wel dat de inbreng van Molenwaard rondom de brandweer zo substantieel is, gezien de omvang van het gebied. Ja. Goed, mag ik vaststellen dat het ingestemd wordt met de zienswijze zoals die is voorgelegd, dat is het geval, dat is al dus besloten. Dan gaan we naar de ingekomen stukken. Wie wenst daarover het woord? Ik stel het in één keer aan de orde. Wenst iemand daarover het woord? Dat kan overeenkomstig worden afgehandeld, dat is het geval, voor kennisgeving aangenomen. En gaan we de vergadering sluiten. Om vervolgens het gebed uit te spreken. Mag ik u voorgaan? Almachtige God, wij danken u voor de gelegenheid ons geschonken voor het volbrengen van onze taak. Geef dat onze werkzaamheden bevorderlijk zijn voor de welstand van deze gemeente, in de eer van uw naam. Amen.